En als ik er nu kijk wat het kost, ja, het kostte voor de gezamenlijke gemeentes €14.000. Ja, destijds werd ons volgehouden dat het 5 keer zoveel kost en dat het allemaal zo ontzettend veel geld kost. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar hoe kan het nou dat dat nu, waar zit dat verschil nu in? Los van het feit dat we de mensen dat moeten doen hoor. Ja, en nou, dat is eigenlijk even de vraag, want eigenlijk als je zo leest, waarom hebben we dit niet 4 jaar eerder gedaan als het maar €15.000 kost?
Oké, dank u wel. Mevrouw Stavers, gemeente Belangen.
Ja, voorzitter. Mooi dat dit mogelijk nu is. We hebben het allemaal wel beter in de huidige tijd dan een aantal jaren geleden. Ik weet ook nog dat de grens toen van 120 naar 110 gegaan is. En we noemden het toen ook wel een beetje trapje af. En dat was niet de enige reden. Maar goed, we gaan nu weer trapje op. Dus we kunnen met elkaar dit ook weer aanbieden. Van 110 naar 120%, eerder al gezegd, het kost eigenlijk de gemeente niet zo heel veel. Dat verbaasde ons ook wel, dat het eigenlijk maar zo weinig in Molenwaard en Gieseland betreft. Mooi dat we het beleid al eerder hebben vastgesteld voor de chronisch zieken, want beleid dat stond al op 120. Gorinchem is ons voorgegaan, die hebben al een aantal jaar dit beleid al teruggedraaid, of 1 jaar, ik weet eigenlijk niet hoe lang. Maar in ieder geval, die hebben dat beleid al tot 120 teruggedraaid. Dus dan blijft eigenlijk een kleine categorie over waarvan je zegt, ja, wie zijn dan die mensen die hier nog voor in aanmerking komen? Want als je het hebt over de mensen die gebruik willen maken van deze regeling, ja, dan is mijn eerste gedachte ook altijd met name die chronisch zieken, want die kunnen namelijk ook niet anders. En waar wij een beetje mee geworsteld hebben, is ook wel, waar blijft dan die prikkel om toch tot werken over te gaan. Want als je het hebt over de categorie, ik weet niet meer goed hoe ze, werkende armen, zo wordt die in het stuk genoemd, dat is, daarin zit toch voor ons wel, hoe ga je ermee om? Want de prikkel om te werken is namelijk dat je net wat meer gaat verdienen als dat je eigenlijk op die regeling zit. En ons zijn gevallen bekend waarbij je net op de grens zit van je werkt wat minder en je zit op die rand en je kan gebruik maken van minimabeleid. Ga je wat meer werken, dan kom je daar niet voor in aanmerking. En dat vinden wij eigenlijk een lastige. En je zal altijd te maken hebben met die armoedegrens. Met die armoedegrens van trek je het op naar 120, dan hou je die groep 120, 130. En dan heb ik het met name over die werkende armen. En de andere partijen, nou, geen probleem, kunnen we allemaal mee instemmen. Maar wij hadden dan ook het voorstel, kunnen we daar niet een extra regel in ons beleid op maken? Dat je zegt, je doet een part-time procent, 120%, dus ik werk 80% qua uren. Dat ik dan zeg maar gebruik mag maken van die regeling voor een 80-100% regeling. Daar zouden wij graag van de wethouder willen horen wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Zover, dank u wel.
Dank u wel, VVD-fractie, mevrouw Van Daven.
Ja, voorzitter. Nou, eigenlijk als VVD vinden wij dat inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk. Maar in dit voorstel maken wij een uitzondering. We hebben signalen vanuit de samenleving, de WMO-adviesraad, de cliëntenraad van AVRES en de raadsparticipatieavond van 3 oktober. Er zijn inwoners die net iets meer inkomen krijgen en daarom vallen ze buiten de compensatieregelingen. Nou ja, dan stijgt het inkomen, maar de bestedingsruimte neemt af. Dus het risico op armoede neemt toe. En wij kunnen dit als gemeente dan een klein beetje sturen door dit verhogen van 110 naar 120%. We willen wel aandacht vragen voor het bekendmaken van deze regelingen. Want ja, gezien dat er maar €10.000 voor Molenwaard zou zijn, denk van ja, hoe bereik je dan al die mensen en zorg je dat ze er gebruik van maken? Want mensen schamen zich ook in die situaties om hulp te vragen. In de notitie van AVRES, er wordt nog gesproken over een aanvullend onderzoek, minima effectrapportage van het NIBUD. En in dit voorstel komt dit niet meer terug. En volgens ons is dit onderzoek wel nuttig en we willen wel graag dat dat wordt uitgevoerd. Dank u wel.
Dank u wel. Heer Jonker, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook dank voor dit voorstel. Ja, het is niet vreemd in deze zaal dat wij er al tijd al voor pleiten om weer terug te gaan naar 120%. En we zijn er blij mee dat het inderdaad nu kan. Het is nog zelfs niet voldoende. En dat is ook na onderzoek wel gebleken. Ik weet dat de gemeente Dordrecht is heel actief om te kijken om voor bepaalde regelingen, en dan noem ik bijvoorbeeld Stichting Leergeld, zelfs naar 150% te gaan. Dus een voorstel van zelfs van de minister, van de wethouder Heikoop in Dordrecht, die heb ik al 2 keer erover gesproken, dat ze dat aan het onderzoeken zijn. Want er zijn een aantal mensen, die het is echt schrijnend, die net buiten die 120% vallen en geconfronteerd worden met bedragen die wij echt, dat is echt ongelooflijk, alleen al in de maand september dan met duizenden euro's boekengeld, lesgeld en dergelijke geconfronteerd worden. En die hebben dan 130% van hun minimumuitkering. Ja, die kunnen ze niet betalen. Zo simpel werkt dat. En dat mes snijdt dan meerdere kanten. Daar zou ik u ook nog wel heel veel over kunnen vertellen. Maar daar wordt dus zelfs al over gesproken. En ik vraag dus hier hardop af van, kunt u nog nadenken, wethouder, over maatwerk voor de grote financiële problemen die buiten de 120% norm ook valt?
Mevrouw Stavers.
Over welke groep heeft u het dan?
Dat zijn groepen mensen, bijvoorbeeld 1-oudergezinnen, waarvan de vrouw in kwestie inderdaad die prikkel niet heeft, omdat ze dat gewoon niet kan. 3 kinderen thuis heeft. Ik kan gewoon een voorbeeld noemen van iemand die heeft een dochter, die is naar de brugklas gegaan, die heeft een zoon gewoon op de HAVO zitten en dan gaat er 1 naar het Da Vinci College. Waar die in september mee geconfronteerd wordt met duizenden euro boekengeld. Zat net op de 130% van de norm, ze deed er allemaal de best om wel werk te vinden. Ja, die mevrouw die valt ook buiten Stichting Leergeld, buiten beeld. Toen zei wethouder Heikoop in Dordrecht, zei, ja, die mensen willen we toch wel erg graag helpen. Het mes snijdt dan ook anders, dan hoeft de school er niet achteraan met boekenpakketten, dus er zitten allemaal voordelen aan vast. Ik geef hem als prikkel mee om te kijken van wat er voor maatwerk nog mogelijk is. Dat is 1. 2, meneer de voorzitter. Ook de financiële kosten, we waren ook verbaasd, maar wij maken daar als fractie ons wat minder druk om. Als je ziet wat er voor hulp mee geboden kan worden voor die 10.000 euro en straks voor 15.000 euro meer. En dat was een vraag. Nee, ik zou gisteravond dat verteld hebben namens ChristenUnie Gieselanden. Maar we zijn ongelooflijk blij dat deze stappen al gezet zijn. Dank u wel.
Dank u wel. CDA-fractie Rauwers.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het voorstel om de inkomensgrens van minimaregelingen van 110 naar 120% te verhogen. Op de raadsparticipatieavond van 3 oktober jongstleden kwam naar boven dat er verborgen armoede is bij inwoners die een inkomen hebben die het minimuminkomen en de gehanteerde inkomensgrens beperkt te boven gaat. Met deze verhoging van 110 naar 120% zal er een groep zijn die nu ook gebruik kan gaan maken van de bestaande regelingen. Daar staan wij achter. Maar signalering van armoede is voor het CDA-fractie dan ook heel belangrijk. Maar het bereiken van de doelgroep vraagt onze speciale aandacht. Want weten de burgers de regelingen wel te vinden? Is de voorlichting voldoende om de mensen die hiervoor in aanmerking komen ook daadwerkelijk te bereiken? Hoe vind je mensen die niet gevonden willen worden? Op bovengenoemde avond bleek dat er inwoners zijn die niet willen toegeven dat ze hiervoor in aanmerking komen en in verborgen armoede leven. Dan gaat het voornamelijk om ouderen met een klein pensioen, wiens wereld steeds kleiner wordt door armoede. Ook de WMO-adviesraad heeft verzocht om ophoging van de draagkrachtgrens. Met elkaar, dus ook via het maatschappelijk middenveld, zullen we de mensen moeten bereiken die nu in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Voorkomen moet worden dat mensen in de schulden raken en te laat aankloppen voor hulp. Wat mij inderdaad ook opviel is de prikkel die er niet meer is van als je van een uitkering naar werk gaat en als je meer gaat verdienen, dat je daar in feite voor gestraft moet worden. Dat was het eigenlijk. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Ooms. Het woord is aan de wethouder. Wethouder Vat.
Dank u wel, voorzitter. Heb je een prikkel? Dank voor de brede steun van dit onderwerp. Mijn rechterbuurman reageert wat prikkelig, geloof ik. De SGP die geeft aan, ik loop de fracties even langs. De SGP die geeft aan akkoord te gaan met dit voorstel. Geef over alle fracties aan. De Partij van de Arbeid die vraagt van het verschil naar nu en vroeger. Ja, daar kan ik even geen antwoord op geven. Ik ben zelf net als u overigens inderdaad ook verbaasd geweest om te lezen dat het zo'n beperkt bedrag was. Maar waar die verschillen in zitten ten opzichte van de bedragen die u noemt, ik zou het niet weten. De ja, vraag is, moeten we daar nog achterheen? Of
is het eigenlijk weer de oplossing?
Nou ja, kijk, ik heb toen 2 jaar terug heb ik die evaluatie geagendeerd.
Ja.
En toen heb ik een warm pleidooi gehouden waar niemand volgens mij toen achter stond. Misschien de ChristenUnie, maar dat weet ik eigenlijk niet meer zeker, om die grens op te hogen. En toen was met name het argument, ook financieel gezien, joh, kijk eens wat het kost. Er waren allemaal uitvoeringskosten voor het was toen nog de RSD volgens mij die het uitvoerde. Toen werd met name op financiële gronden werd gezegd, nee, dit kunnen we niet betalen. Of dit kost te veel geld. En daarom ben ik zo verbaasd over dat, 1, dat het nu dus wel wordt voorgesteld. En 2, dat het zoveel minder kost. Dus ik ben wel benieuwd wat de verklaring is waarom het 2 jaar terug nog becijferd werd als, het kost gewoon 5 keer zoveel. Hè. Misschien zijn er goede redenen, maar ik vind het wel interessant ook omdat, we hebben dat punt toen gemaakt. Toen werd het afgewezen op financiële gronden eigenlijk. En nu blijkt dat het dan toch niet zoveel extra kost. Ja, dat vind ik wel. Ik zou het graag nog uitgezocht willen hebben.
Maar ik ga het wel mee met het voorstel. Geweldig, geweldig. We gaan ik ga kijken of ik hierachter kan komen. Gemeentebelangen, mooi. De prikkel, dus overigens ook de andere fracties gevraagd van waar is nou die prikkel om naar werk te gaan. Daar kunnen wij lokaal eigenlijk helemaal niets aan doen. Dat is de landelijke wet en regelgeving en alle belastingregels die daarvoor zijn. Ik kan wel gaan prikkelen, maar
dat kan toch een gemeentelijke regel zijn? Kijk, landelijke regel is 110, dat is vanaf 110. Wij kiezen dan voor 120, dus dan kun je toch daar nog een bijpas in maken. Bepaalde doelgroepen.
Ik weet niet hoe, ik kon u niet helemaal meer volgen over een 80-100 regeling. Misschien kunt u dat nog even wat meer.
Ik bedoel te zeggen, als je het hebt over de werkende armen, dus mensen die werken.
Ja.
Er zijn mensen die keuzes maken om, ik noem het maar even hoor, 80%, fulltime zegt 40 uur, die gaan bewust 32 uur werken, om dan kunnen ze nog net gebruik blijven maken, dan zitten ze op die grens van die 120%. Gaan ze meer werken, dan zitten ze net boven. Dus missen ze deze voorziening. Dus dat zijn bewuste keuzes. En voor die groep, kijk, er zijn heel veel groepen, daar komt het gewoon heel goed van pas. Maar dit is een groep waarbij je zegt, die hebben die prikkel nodig om dan te werken. Kunnen we op die groep dan een uitzondering maken en zeggen, pas dan, dat je dat naar rato toepast. Als je 80% werkt, dan krijg je zoveel procent van die regeling.
Helder, ik zou deze discussie ook graag mee willen nemen in het AB van AVRES om het daar met elkaar over te hebben. En dan geef ik uiteraard een terugkoppeling hier wat daaruit is komen rollen. Ja? De VVD, aandacht voor het bekendmaken van deze regeling, die is inderdaad heel belangrijk. Die is ook op die avond van armoedebeleid is inderdaad ook aan de orde geweest. Dus hier zal ook de nodige aandacht aan geschonken worden, ook media aandacht aan geschonken worden, dat wij dit binnen de regio Alblasserwaard Vijfheren Landen op deze wijze gaan doen. U vraagt ook naar de minima effectenrapportage van de NIBUD. U zou wel graag willen dat gaat gebeuren, dat gaat ook gebeuren. Dat is een besluit in het AB van AVRES geweest om dit in 2018 te gaan doen. Dus de uitslag daarvan die komt eraan. De ChristenUnie. U trekt een vergelijk met Dordrecht, waarin vooral voor de Stichting Leergeld men daar aan het nadenken is over de 150% regeling. Wat ik kan doen is dat ik gewoon eens ook in Dordrecht ga informeren in Dordrecht hoe men daar tegenover staat en wat men daarvoor in gedachten heeft. Ik heb het ook alleen maar van horen zeggen, maar inhoudelijk weet ik er ook helemaal niets van. Dus die informatie die...
We hebben toch nog steeds een knelpuntenpot ook voor. Dus er kan algemene regelingen om optuigen, wordt het wel een ingewikkeld woud, denk ik. Ik denk misschien het signaal van de gemeente heel belangrijk is om zulke specifieke... Want ik heb ook wel eens voor zulke hele specifieke gevallen hoort. En, ja, valt net buiten alle regelingen, ja, en komt dan echt in, ja, armoedeval terecht. Is, ja, is het nog steeds die knelpuntenpot? Ik dacht die is van 800, 128k of zoiets.
Nee hoor, die knelpuntenpot die hebben we niet.
Nee, okay.
Maar we hebben wel altijd gezegd, en dat blijven we inderdaad ook altijd roepen. Op het moment dat u, en dat, zou mijn, dat was mijn beantwoording richting het CDA, over inderdaad voor die opmerking, van vooral die stille armoede, hè, van hoe ontdek je iemand die niet wil dat hij ontdekt wordt en de stille armoede daar geleden wordt. En daar is het ook inderdaad van belang dat wij met z'n allen overigens ook, als ambassadeurs, maar ook onze samenleving, de ogen en de oren zijn, om, als we die signalen zien, om die inderdaad door te geven. En dat is het inderdaad dan vervolgens een stukje maatwerk wat je per individu kan gaan leveren. En dat doen we nu en dat blijven we ook doen. De vraag van de ChristenUnie, die beschouw ik meer als een algemene opmerking. De Stichting Leergeld Dordrecht is blijkbaar bezig om, zeg maar, de grens naar 150% op te vijzelen. En mijn beantwoording richting de ChristenUnie is van, ik ga in Dordrecht informeren waarom, wat, hoe en wat dat dan betekent. Blijft er dus overeind staan dat het stukje maatwerk leveren, dat blijven we hier in de gemeente Modelen waard, blijven we dat doen. En dat is dus net ook gelijk mijn beantwoording richting het CDA. Okay.
Dank u wel, wethouder. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, Bikker?
Ja? Met tweede termijn hebben we wat voorbeelden gehad. Ik zou u ook een voorbeeld willen geven. He, want meneer Jonk kwam met een voorbeeld en mevrouw Angst ook. Dat is een voorbeeld van een alleenstaande moeder van, die 24 uur werkte. Die kon 32 uur gaan werken. Maar alles nagerekend te hebben, kwam ze erachter dat de financieel eigenlijk toch wel heel erg weinig mee opschoot. En dat het wel heel veel extra vrije tijd kostte. En dat signaal zal ik ook mee willen geven. Dat zij daar als gemeente wel waakzaam op moeten zijn.
Oké. Okay. Den Haag, Den Haag en daarna mevrouw Ooms.
Ja, nee, nog kort twee dingetjes. Kijk, ongeacht waar je die grens trekt op 110 of 120, je blijft altijd met een bepaalde armoedeval zitten. Maar ik vind het goed, of de PvdA-fractie is blij dat we in ieder geval de groep die aanspraak kan maken op die regeling, dat die nu vergroot wordt. En het tweede punt, dat blijft bij me hangen. Wat is nou eigenlijk de aanleiding dat we nu dit voorstel krijgen? Want in de aanleiding staat, het algemeen bestuur van Averes is door de deelnemende gemeente verzocht om meer inzicht te geven in de consequenties. Maar welke gemeente is er nou mee ik was echt verrast door dit voorstel dat het op de agenda stond. Ik ben er ontzettend blij mee. We hebben jaar voor. Maar wat was nou eigenlijk de reden dat... daar was ik echt naar benieuwd naar. Is het voortschrijdend inzicht van, joh, dat is toch wel een goed idee. Maar wat is het?
We gaan eerst even naar mevrouw Oost. Dan gaan we de andere antwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Ik had wat over te denken dus over dat, die prikkelen. Hè? Als je dus meer gaat verdienen, verlies je eigenlijk alles dan op een gegeven ogenblik. Is het niet mogelijk om wat je meer gaat verdienen, dat van die uitkering afgaat? Ik snap dat heel moeilijk is, maar dat lijkt mij een oplossing.
Ja, je loopt in dat geval altijd tegen wet en regelgeving aan. Ja. Er zijn ook voorbeelden uit de landen vandaan die op lokaal niveau juist wil proberen iets te doen voor deze groep mensen. Terneuzen of Middelburg is een van die voorbeelden die onlangs dus landelijk teruggefloten is van wat u gaat doen, dat mag niet, dat kan niet. En daar loop je dus inderdaad tegenaan. Maar op zich de opmerking voor wat betreft de prikkel krijgen in het arbeidsproces, die discussie gaan we aan binnen het algemeen bestuur. Meneer Den Haag, de reden waarom dit op de agenda staat is eigenlijk tweeledig. Eén, en mevrouw Straver schaft het inderdaad al aan, de gemeente Gorinchem die heeft het een jaar eerder, dankjewel, die heeft het een jaar eerder gedaan, naar aanleiding van een motie die in de Gorinchem is aangenomen. Hier hebben we de discussie gehad rondom armoedebeleid. En eigenlijk in opmaat daarnaar is je ook vanuit Molenwaard vandaan, wetend hoe ook de raad van Molenwaard erin zit, is je ook verder aangezwengeld binnen Averes en zijn we tot dit besluit gekomen met elkaar. Althans, tot dit voorstel om dit voor te leggen aan de raad om het zo te doen.
Kunnen we tot besluitvorming komen op dit punt?
Ja.
Dank u wel, wethouder. Ik stel vast dat de raad unaniem instemt met het voorstel. Al dus besloten. Gaan we naar het raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling AVRES 2017. Wenst er iemand het woord? Dat is heer Jonker.
Ik heb één kleine vraag. Wat het mij opviel in dit stuk was dat er helemaal niet over frictiekosten verder gesproken werden volgens mij. Of ik heb het overheen gelezen. Maar is dat voldoende om de extra kosten die de mensen meebrengen op te vangen?
Oké, okay. Heer Den Haak.
Ja, ik had een meer praktische vraag. Want ik begreep dat je in de wet van de GR staat dat je mag eigenlijk niet in het DB een meerderheid van de stemmen hebben in het AB. Alleen nu is de oplossing dat we dan een extra iemand vanuit Gorinchem in gaan zetten. Maar ik denk, ja, ik kan me niet voorstellen dat het andere AB-lid van Gorinchem, dat die anders stemt dan het AB-lid wat ook DB-lid is. Dus is dit dan niet een soort schijnoplossing? Of wat is nou eigenlijk, welk probleem lossen we nu op? Want Gorinchem gaat toch niet anders stemmen? Dat was even, ja.
Nee. Ja. Zullen we deze vraag door de wethouder laten beantwoorden? Ja? Met alle vat. Als er niet meer is, want volgens mij zijn dit de twee enige opmerkingen. Piet Vat weet precies hoe het in Gorinchem wordt gestemd.
Ja, daar ga ik het niet over hebben. De frictiekosten. Die staan inderdaad niet in het stuk, want die zijn op zich al afgehandeld. Daar heeft Hardingsveld Giessendam, zijn we tot een consensus gekomen voor een x bedrag. 1 miljoen, nog wat, 1,2 miljoen, 1,1, 1,2 miljoen. En dat zijn de frictiekosten waar we het inderdaad met elkaar ja tegen hebben gezegd. Als het gaat om het stemrecht van de gemeente Gorinchem, nee, laat ik anders zeggen. Als het gaat om het stemrecht van het DB bestond uit leden van Gorinchem, Gorinchem, Gieselande en Leerdam. En die drie leden hadden met hun gewogen stem, hadden zij vanuit het DB, hadden zij al een meerderheid ten opzichte van het totale AB. Dat is raar. Want dat zou betekenen dat je als DB dingen kan besluiten en daarmee het AB gewoon kan negeren. Dat is de reden geweest waarom we binnen het AB hebben gezegd, laten we nu gaan voor een pragmatische oplossing. 2018 is het jaar waarin eind 2018 verkiezingen gaan plaatsvinden. En vanaf 1 januari 2019, hoe de situatie dan uitziet, dat gaan we dan zien. Maar dan gaan we met elkaar een nieuwe situatie krijgen, of een andere situatie krijgen. Dus laten we voor 2018 gewoon heel pragmatisch zijn. Gorinchem als centrumgemeente en de grootste stad binnen de AV, die extra stemrecht geven, waardoor de verhouding binnen het AB op die manier dus ook weer op z'n recht gaat komen. Zo is het stuk geschreven met de situatie van toen. Alleen, ik zat mij net te realiseren toen ik daar nog achterin zat. Een collega met kerk zei, wat zit je toch te doen, joh? Ik zei, ja, ik zit nog even naar het stuk van AVRES te kijken. Want er is wel wat. Dit stuk is geschreven op het moment dat het DB bestond uit de personen die er toen in zaten. Alleen, inmiddels heeft het DB-lid van Gorinchem heeft te kennen gegeven geen DB-lid meer te zijn. Er ligt wel een AB-besluit van AVRES om dit op zo'n manier te doen. Dus ik wil met deze opmerking wil ik nog wel even teruggaan.
Maar dat staat op zich los. Dat hoeft niet te betekenen dat deze verandering.
Dat staat los van deze.
Kan gewoon doorgaan. Ja, ja.
Okay. Maar goed, feit blijft natuurlijk wel dat. Kijk, ik snap. Je had een verhouding 7-12. Ja, en of je dan een extra AB-lid vanuit Gorinchem erin zit, ja, onder een streep heeft dan van mij nog steeds het dagelijks bestuur een meerderheid van stemmen. Want ik kan me niet voorstellen dat het ene AB-lid van Gorinchem anders stemt dan het. Dus ja, ik vond het gewoon een beetje een gekke oplossing, maar dat is. Maar goed, ik snap uw uitleg ook.
Oké.
Okay. Maar het DB nu bestaat uit een vertegenwoordiger van Gieselande, Lingewaal en Leerdam. En alle drie die gemeenten die hebben één stemrecht als gewogen. Dus we zitten nu inderdaad met een verhouding van 3 ten opzichte van. Ja.
Akkoord? Ja, heer De Gruyter.
Mag ik hier nog een vraag over stellen? Dat gaat eigenlijk over de toekomst. Als je praat over molenlanden, dan staat Molenwaard en Gieselanden wat nadrukkelijker op de kaart. Het kan wellicht een iets andere balans in de verhoudingen geven. Is dat iets wat u nu mee kan nemen? Of zegt u nee, dat is gewoon de nieuwe raad van 2019?
Wethouder.
Dat laatste, dat is inderdaad aan de nieuwe raad om dat met elkaar te bepalen. En wij hebben nu eigenlijk al een vertegenwoordiger namens Molenlanden, als we dat zo mogen zeggen. Want Gieselanden zit namelijk in het DB, dus in die zin zijn we ook al vertegenwoordigd.
Oké. Stel ik vast dat de raad unaniem instemt met het voorstel. Dus besloten, dank u wel, Wethouder. Gaan we naar het raadsvoorstel vaststelling verordening commissie bezwaarschriften. Wens iemand daarover het woord? Mevrouw de Haven, verder nog? Mevrouw de Haven, ga je gang.
En niet op de verordening aan zich, maar in de commissie van Molenwaard zat iemand uit Gieselanden van het ambtelijk apparaat volgens mij. En gaat dat dus in januari veranderen? De bemensing zit hier niet bij. Dus ik weet niet wie dat bepaalt, het college misschien, maar dat wordt daar dan rekening mee gehouden dat er geen mensen uit Molenwaard en Gieselanden in zitten.
Oké, verder geen vragen. Deze vaststelling van de verordening is nodig omdat Gieselanden nu deel uitmaakt van het samenwerkingsverband met Cederik en Leerdam. Dat samenwerkingsverband wordt ontmanteld en daarmee wordt de commissie die voor de drie gemeenten bestond ook ontmanteld. En daarom was het nodig om voorziening te treffen voor Gieselanden. En dus in beide raden wordt deze verordening nu vastgesteld. Vanmorgen is in het college, in beide colleges aan de orde geweest dat de commissie van Molenwaard ook de commissie gaat worden van Gieselanden. En daar zit niet de mevrouw in die waar u op doelt. En de commissie die nu is benoemd, dus de commissie van Molenwaard, die moet nog verder aangevuld gaan worden. En daar loopt nog een procedure voor. Omdat het ook verband houdt met de ontwrichtingsproblematiek van GLZ. Dus, en daar zullen we later als beide colleges nog een uitspraak over doen. Maar de commissie is inmiddels samengesteld. Kort. Mag ik vaststellen dat de raad hiermee instemt? Dat is al dus besloten. Gaan we naar het raadsvoorstel uitvoering VTH-taken gemeente Molenlanden. Heer Van Rees, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorstel. Er liggen heel veel documenten onder die ons ook die richting, ik zou niet zeggen opduwen, maar wel op wijzen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Nou, vergunningverlening kunnen we natuurlijk heel goed begrijpen dat je dicht bij je burger wil staan, dat je dat ook kort bij regelt. Toezicht en handhaving is soms wat moeilijker, want ja, dan is het toch ons kent ons. En hoe streng en rechtvaardig ben je dan? Ik wil toch wel oproepen vanuit deze plaats, dat ook heel serieus, maar ik ga ervan uit dat het gebeurt nu ook al heel serieus, maar dat zeker binnen de nieuwe gemeente ook een hele nadrukkelijke rol krijgt. Er is hier ook al eens door een andere fractie op gewezen. Daar moeten we zeker ook van gemeentewegen naar kijken. Nou ja, ik denk wel dat wij het zelf bedoelen. Het heeft ook alles te maken van hoe wil je wat voor gemeente wil je zijn? Toch een beetje een gemeente met een landelijke uitstraling waar de zaken toch nog wel een beetje netjes erbij liggen. Of is de verrommeling en dat laatste, dat dreigt soms hier en daar. Dus dat is best belangrijk dat die twee laatste taken ook goed opgepakt worden. Twee vragen, voorzitter. Eigenlijk. Ten eerste, we kunnen ook lezen dat Gieselanden 2 jaar geleden een andere keuze heeft gemaakt, waardoor dit nu weer bij ons terechtgekomen is. Toen waren we eigenlijk al bezig met elkaar de koers te, of in ieder geval het pad te verkennen naar een gemeentelijke samenvoeging. Kunt u ons aangeven wat destijds de overwegingen geweest zijn voor Gieselanden? Maar goed, wij zitten niet in de raad van Gieselanden, maar we zouden dit gisteren behandeld hebben, dus dan had die vraag wellicht ook gesteld geworden. Ja, zeker te weten gesteld geworden. Dus, maar ik stel hem nu toch ook nog maar om het voor ons ook nog wat begrijpen. Wat toen de overweging was van Gieselanden om anders te kiezen dan wat nu voor ligt. En ten tweede wordt er natuurlijk over een fors bedrag gesproken van frictiekosten. Het is altijd lastig om in een openbare raadsvergadering er iets van te vinden. Maar het is natuurlijk zo dat bij een gemeentelijke herindeling er juridisch iets anders aan de hand is dan dat je de gemeente zomaar uitreedt. Ik kan me herinneren dat bij de gemeentelijke herindeling van Molenwaard, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland, zonder al te veel frictiekosten bijvoorbeeld uit Drechtwerk is uitgetreden. Dus dat is maar een opmerking of in ieder geval een vraag van is er hier niet iets anders aan de hand? Want nu in het document staat natuurlijk fors bedrag en dat hoort bij de afspraak die destijds gemaakt is van als je dan autonoom intreedt en autonoom uittreedt, dan is dat de consequentie. Maar ja, nu is er iets anders aan de hand, want er is een herindeling staat op stapel. Dus die keuze moet sowieso gemaakt worden, welke kant je ook op gaat. Er zijn altijd frictiekosten. Dus is het terecht dat je vanuit het eerste perspectief daar ook naar kijkt? Ik kan me voorstellen dat daar juridisch iets anders ingevuld zou kunnen worden. Maar ik hoor dat van u. Dank u.
Heer Vrees, dank u wel. Fractie van de ChristenUnie. Heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Aan de orde is de vraag hoe we de taken te voeren op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving willen gaan uitvoeren vanaf 1 januari 2019. Nou, heel veel taken die zullen gewoon bij de omgevingsdienst blijven, dat is wettelijk zo geregeld. Maar de zogenaamde additionele taken, het gaat over bouwen, slopen, brandveiligheid, en mogen we het zelf kiezen. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de additionele VTH-taak vanaf 1 januari, dus als gemeente Molenlanden zelf uit te gaan voeren. Hè, met als reden dat het op die manier wordt voldaan aan onze visie over in- en uitbesteden, ons dienstverleningsconcept en bovendien dat ook aanzienlijk goedkoper kan gebeuren als we het zelf doen. En het zou ook geen consequenties hebben voor de omgevingsdienst zelf. En daarmee zou het dus op eerste gezicht logisch zijn om de additionele VTH-taken zelf uit te voeren. Maar goed, er zaten ook nog wel wat achtergrondstukken bij vanuit de omgevingsdienst. En de vraag is nu of we die conclusie nu al kunnen trekken, want als we naar de bijgevoegde stukken kijken, dan rijzen toch nog wat onzekerheden en vragen. En die zijn als volgt. Hè. Kunnen we binnen de geraamde financiën en capaciteit de kwaliteit bereiken die nodig is, of is daar toch wat meer geld en capaciteit voor nodig? Kloppen de financiële cijfers? In de brief van de omgevingsdienst wordt daar toch wel wat kanttekeningen bij gemaakt. Het is wel goed om daar nu zekerheid over te hebben. En welke intensiteit van toezicht is nodig en wat gaat er gebeuren als het in de toekomst toch wat hoger moet zijn? En wat gaat de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen betekenen voor onze VTH-taakuitvoering? Ook moeten we beseffen, en de heer Verrees noemt het ook al, dat Gieseland in 2015 juist besloten heeft om de additionele VTH-taken uit te besteden aan de omgevingsdienst. Dus ik ben benieuwd wat daar dan de reden voor is geweest en welk voordeel hun toen zagen. In ieder geval is toen, voor zover wij van onze collega's begrepen hebben, niet gesproken over afkoopsommen. En op welke afspraken en regelingen zijn die afkoopsommen nu gebaseerd. Ook is toen personeel vanuit de Gieslanden overgegaan naar de omgevingsdienst. En wat gaat nu met dat personeel gebeuren op het moment dat we besluiten? Kunnen die personeelsleden weer terugkomen? Verder is in ieder geval bij de gemeente Molenwaard geconstateerd dat de uitvoering van toezicht en handhaving nog wat verbeterd kan worden. In verband daarmee is onlangs ook nog een motie aangenomen om meer toezicht en handhaving in te stellen. Ik ben ook benieuwd of dat een plek gaat krijgen, hoe het dan uitpakt.
Dank u wel, heer Lems, VVD-fractie, heer Moret.
Ja, voorzitter, na de fusie ontstaat er een grotere gemeente en een groter ambtelijk apparaat met meer mogelijkheden om meer zaken zelf in eigen beheer te doen en minder taken uit te besteden. Wij hebben in ieder geval als VVD het uitgangspunt dat wat we na de fusie zelf kunnen doen, dat we dat ook zelf moeten doen. Natuurlijk wel rekening houden met kosten en kwetsbaarheid. Nou, het is geloof ik al gezegd, verlenen van vergunningen en het handhaven gebeurt in Molenwaard in eigen beheer en in Gieselanden door de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. De VVD heeft ook uit de beroepspraktijk duidelijk begrepen dat het verlenen van vergunningen in Molenwaard in eigen beheer veel beter verloopt dan in Gieselanden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Wij ontvingen onder andere de volgende signalen. Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid duurt de vergunningsverlening veel langer. Er wordt altijd gebruik gemaakt van de verlengingstermijn. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid kent de lokale situatie vaak absoluut onvoldoende. Er komen vreemde vragen. Men werkt bureaucratisch. Maatwerk van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is nauwelijks mogelijk. Er is weinig klantvriendelijkheid. En de communicatie met de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid loopt zeer stroef, zelfs met de gemeenteambtenaren van Gieselanden. Deze zaken die lopen in ieder geval in Molenwaard, volgens het beroepenveld, in ieder geval veel beter en veel soepeler. Dus alleen al vanwege deze overwegingen is de VVD er voorstander van om de VTH-taken toch in eigen beheer uit te voeren in de nieuwe gemeente. In het collegevoorstel is bovendien aangegeven dat het uitvoeren in eigen beheer goedkoper is, op termijn in ieder geval, afgezien van de frictiekosten en de afkoopsom enzovoorts, en dat de kwetsbaarheid en het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen geen probleem zijn. Daar zijn uitvoerige stukken over toegevoegd. Wij hebben wel dezelfde zorg als het CDA verwoord heeft als het gaat om handhaven. We hebben hier in de gemeenteraad diverse keren over handhaven gesproken. Er zijn ook moties, of in ieder geval één motie aangenomen. Ons kent ons. En er is al gauw het gevaar dat dat toch een beetje te soepel gaat lopen als je dat in eigen beheer doet. Dus wij vragen daar wel aandacht voor, en dat heeft het CD ook gevraagd. Handhaving moet ook op correcte wijze plaatsvinden, ook in eigen beheer. Gewoon, en niet te soepel, hè. Maatwerk is prima, maar op een gegeven moment moet maatwerk niet leiden tot te veel soepelheid en de heer Van Rees zei, geloof ik, ook tot te veel gerommel. Dus, wij hebben ook geconstateerd overigens dat zowel de colleges als ook de ambtelijke apparaten en ook de medezeggenschap ervoor is om het in eigen beheer te doen. Dus wij steunen dit voorstel van harte.
Heel erg, dank u wel. Fractie van gemeentebelangen, heer Bik.
Ja, dank u wel, voorzitter. VTH-taken, als je dat zelf kan doen, als je dat denkt te kunnen handelen, moet je dat in eigen beheer houden. Elk voorlefsenaal, als je lokaal natuurlijk de situatie wat beter kent, dan is ook het gevaar dat op het moment dat er wat pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, dat er gehandhaafd moet worden, dat men dat liever niet doet. Dat is wel een beetje het spanningsveld waarin je zit. Die frictiekosten, als je dat leest, dan word ik altijd een beetje boos over. Ook hier heb je fusie. En ja, we hoeven niet te kiezen voor frictiekosten, want dan moeten we alles uitbesteden en dan zijn we daar vanaf. Maar de bedragen die dan even genoemd worden, vind ik toch wel absurd. Gieseland heeft in 2015 de keuze gemaakt om het uit te besteden. Het staat gewoon in het stuk waarvoor ze dat gedaan hebben, dus ik snap die vragen niet van die twee partijen. Je gaat daarover ons.
Voorzitter, ja, mijn vraag was, ja, wij waren toen ook al met elkaar in gesprek over een nieuwe gemeente.
Ja, maar dan stel ik heel duidelijk in het stuk pagina 3 dat toen de verwachting was dat dit soort taken sowieso niet meer door de gemeente.
Dat heb ik toen, dat heb ik ook gelezen, dat klopt. Maar is dat het enige geweest? Is er geen afstemming geweest? Of je zou toch kunnen zeggen, ja, dit wordt straks toch een onderdeel van de harmonisatie. Was toen het idee bij Molenwaard, bij het college van Molenwaard, dit gaan wij ook doen, wij volgen op termijn. En nu wordt het heel nadrukkelijk teruggehaald. Dus dan is er toch veel veranderd in korte tijd. En daar zou ik iets meer van willen weten.
Nou, dat was vanuit misschien dat de wethouder zelf de linie aan voor gaat lezen, maar dat wachten we dan even af. Ik zou toch in ieder geval voor willen stellen om dat bedrag een frictiekosten, dat is een stukje huisvesting, dat is een stukje werk ook wat zo'n gemeenschappelijke regeling dan heeft, om dat gewoon daar te laten zitten dat de komende jaren. Om in ieder geval een gedeelte van het taakveld uit te voeren. Dat ze in ieder geval arbeid verrichten voor de centen die ze daarvoor ontvangen. Tot zover.
Dank u wel, heer Bikker. Fractie van Prever Alberts. Heer de Kruik.
Ja, het is zo'n harmonisatiestuk. En daar moeten we niet te veel van zeggen. Want stel je voor dat wij nou met elkaar een ander besluit nemen als donderdagavond in Gieselanden genomen gaan worden. Dan hebben we weer een probleem natuurlijk. Want dan moet het daar weer anders gaan worden. Wij zijn voorzitter, voorstander van die VTH-taken in eigen beheer te nemen. Net kwam nog even het handhaven te sprake. Ja, handhaven is toch gewoon handhaven? Dat moet toch duidelijk zijn? Dat is geen probleem. En daar moeten we werk van maken. In Gieseland, heb ik begrepen, is er nog een achterstand in te lopen. Maar daar gaan we niet over. Daar zullen ze donderdagavond over hebben, denk ik. Wat wel zo is, is dat er een uittreding een absurd hoog bedrag kost. En daar moet toch wat aan te doen zijn, denken wij. Ja. Dank u wel.
Dank u wel, heer De Kluik. Fractie van de SGP, heer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is al veel gezegd over de VTA-taken. Nou, wij zijn ook heel blij dat we ze zelf blijven doen. We hebben dat al eerder uitgesproken, dat dat ook een wens is vanuit de SGP. En we hebben ook eigenlijk vanuit de ondernemers, vanuit de architecten, de bouwers gehoord, dat het ook allemaal heel prettig werkt hier in Molenwaard, hoe we werken. En dan zeg ik, dan is onze missie, in ieder geval het kerngericht werken, geslaagd. En uiteraard wat de heer Moret benoemde, ja, zulke signalen hebben we ook vernomen. Dus dat gaan we niet allemaal herhalen. Ja, er is natuurlijk vanavond ook van alles gezegd over toezicht en handhaving. Ja, dat is natuurlijk dicht bij huis, maar dat moet natuurlijk ook gewoon streng en rechtvaardig gebeuren. En de vraag, toen er net zo op ingegaan werd, de vraag die bij mij naar boven kwam, de ambtenaren die toezicht en handhaving doen, zijn die ook beëdigd? Want dat zal hem misschien ook een stukje helpen daarin. Ja, de frictiekosten, die vinden wij ook wel heel erg fors. En vraag het college ook echt om daar in onderhandeling te gaan met de omgevingsdienst. Ja, en wat wij natuurlijk ook belangrijk vinden, weten hoe de situatie nu is. Maar we zullen het ook prettig vinden dat we dat gewoon in 2018 meten, als de organisatie net van start is, maar ook in 2019. Want daar kan je ook zien van hoe ontwikkelen we. En als er bijsturing nodig is, moeten we dat ook gewoon doen. En we wensen eigenlijk de organisatie heel veel succes om dit verder uit te bouwen.
Heer Wikker.
De SGP-fractie, even het laatste. U wilde een soort een klanttevredenheidsonderzoek hebben? Wat over vergunningen snap ik dat, maar over handhaving kan dat toch wel eens zijn dat je een heel goed functionerende organisatie hebt en nog maar niet tevreden is.
Nee, klopt. Maar ik denk dat dat toch goed is om dat gewoon te meten naar klanttevredenheid. Maar daarbij horen natuurlijk ook de kosten van hoeveel tijd besteden we aan bepaalde taken. We hebben gelukkig nu ook, wat ik vind ook van het college zeer verstandig, dat ze ook een extern bureau ernaar hebben laten kijken. Want natuurlijk, een omgevingsdienst heeft ook een reactie gegeven. En nu hebben we toch, als de slager zijn eigen vlees keurt, is niet goed. Dus wat ons betreft, laten we ook zo'n bureau een keer meekijken van hoe loopt dat nu in Molenwaard? Of Molenlanden straks. En dan kunnen we dat ook een keer afzetten ten opzichte van omgevingsdienst. En dan kunnen we misschien van elkaar leren.
Oké, dank u wel. Daarmee zijn alle fracties aan het woord geweest. Verder de Meerkerk. Wilt u reageren op datgene wat ter bedde is gebracht?
Voorzitter, ja, ik denk dat ik om te beginnen het compliment in ieder geval morgenochtend door ga geven aan het VTH-team Molenwaard. Dank voor de complimenten. Wat ik wel heel veel hoor is, er moet beter of meer gehandhaafd worden, of meer toezicht gehouden worden. Ik wil me vriendelijk verzoeken, als er zaken zijn of locaties zijn waar u vindt dat wij ze beter zouden moeten handhaven. Vriendelijk verzoek, meld mij dat schriftelijk. Juist de lokale toezichthouders, die weten veel van het gebied. Die weten veel van het gebied. Die wat mij betreft constateren die veel eerder onregelmatigheden dan, dan mensen die verder weg staan. Gewoon omdat ze vaker in het gebied zijn. Het is wel zo, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat is het kader wat u me meegegeven heeft. Dat op het moment dat wij toezicht uitvoeren en denken handhavend te moeten optreden, maar zoiets kan wel gelegaliseerd worden, gaan wij vaak al heel snel over tot een vorm van legalisatie en denken we pragmatisch mee. Dat is het kader wat wij meegekregen hebben en dat doen we wat mij betreft ook.
Heer Vrees,
ik hoorde het toch niet goed geloof ik, hè, dat u zei van raadsleden gaat u ook even een rondje handhaving doen. Dat, ik geloof niet dat ik dat goed gehoord heb, want daar ben ik niet voor aangenomen.
Nee, ik zeg als er, want u bent vrij stellig en er moet meer gehandhaafd worden. En als u dat vindt, en dan hoor ik graag van u, schriftelijk, waar dat zo zou zijn, want dan gaan we erachter aan.
Nee, kijk, zo moet u dat niet zien en dat wij zeggen van daar en daar is het mis. Kijk, wij zitten hier ook wel eens over dossiers te discussiëren, waar in het verleden dingen zijn toegezegd en vervolgens is daar meer gebeurd. En dan moeten we dat weer legaliseren. En dan zeg ik ja, er is een ruimte verleend in een bestemmingsplan bijvoorbeeld en een vergunning verleend. De gemeente gaat dan ook nog eens kijken, hebt dan ook nog eens toezicht van is dat daadwerkelijk op die manier gerealiseerd? En zo ja, prima. En zo nee, ja, dan is er handhaving nodig. En dat is geen taak, primaire taak van het raadslid.
Nee, uiteraard, zo was mijn opmerking ook niet bedoeld.
Mevrouw Van der Haven.
Ja, eigenlijk, wethouder, had ik van u verwacht dat u zou zeggen, jullie weten helemaal niet wat wij allemaal handhaven. Wij zijn met heel veel zaken bezig, maar dat delen we niet, want dat komt niet in de krant. Dus dit overvalt mij een beetje dat u nu zegt, van, nee. Ja, brengt u het aan. Nee. Dus ik bedoel, uw kennende had ik verwacht dat u iets anders zou zeggen.
Sorry, dan ik denk dat mijn
hoe wilt u reageren?
Ja, ik denk dat mijn opmerking een beetje verkeerd geïnterpreteerd wordt. Wij hebben wekelijks overleg, ik heb wekelijks overleg met het team waarin een lijst van handhavingszaken loopt. Dat wordt bijgehouden, alle signalen worden opgepakt en er wordt wat mee gedaan. De termijnen die daarvoor gelden, die worden feitelijk praktisch nooit overtreden. Dan wel wordt de termijn vergund om iemand bijvoorbeeld op te lossen. Zo hebben we laatst bijvoorbeeld in Goudriaan bijvoorbeeld een asbestdak waar we waarschijnlijk niks van gemerkt hebben. Schuurtje stond op instorten, actief. Toezicht, de jongens rijden langs, zien dat en zeggen van, hé, wacht even, dit kan een gevaarlijke situatie opleveren, u wordt gesommeerd om binnen 10 dagen op te lossen. U ziet dat niet, u merkt dat niet, maar dat gebeurt gewoon aan de lopende band. Dus als u het daarover hebt, ja, dat gebeurt gewoon, gaat goed, doen we goed en zetten we proactief op. Maar u was, daarom maakte ik die opmerking, zo stellig van, er wordt niet gehandhaafd. Zeg, nou, als u zoveel zaken heeft, kom maar op, dan gaan we er naar kijken. Dat was de gedachte ervan.
Gaat u verder.
Voorzitter, misschien.
Oh, helemaal net.
Ik heb het er ook wel eens over gehad, maar het is een moeilijke problematiek. En misschien moeten we met elkaar ook nog eens nadenken wat nu eigenlijk de procedures hierbij ook zijn. Ook van de meldingen en zo. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Molenwaard, ook burgers, die zijn zeer terughoudend om iets te zeggen. Of dat moet met naam en toenaam.
Nee, sorry, dat moet niet met naam en toenaam.
Nou ja, goed, ik weet niet precies hoe het gaat, maar ik merk wel dat er een terughoudendheid is. En dat is misschien ook de aard van de bevolking om dingen wat te melden. En ja, dat maakt het voor jullie niet makkelijker. Dat wil ik alleen maar zeggen.
Meneer Moret, met respect voor uw vraag, maar zullen we weer terug naar het onderwerp gaan? Ja?
Oké, dat was de ene kant. Waarvan ik de raad hoor zeggen, is de vergunningsverlening moet je inderdaad sowieso zelf doen. Toezicht, nou ook wel, maar handhaving zou misschien ook nog wel eens buiten de deur kunnen. Hè, omdat je niet te veel ons kent ons wil hebben. Nou, ik denk dat dat aan zich niet het geval is, dat zo werkt binnen ons team. Maar het is wel zo dat we, als we kijken naar de samenwerking met de omgevingsdienst, en ook kijken naar de frictiekostenregeling, dat we met elkaar creatief moeten zijn in het zoeken naar een oplossing, zodat de omgevingsdienst ook verder kan en dekking houdt en draagvlak houdt. En En dat wij een zo goed mogelijke score hebben op alle vakken die we in huis willen hebben. En dat kom ik eigenlijk een beetje op de opmerking van de ChristenUnie, voorzitter. Dit is intern getoetst, extern getoetst en ook de omgevingsdienst heeft er wat van gezegd. Wij hebben gewoon de kosten die de omgevingsdienst in rekening brengt voor ongeveer 15.000 inwoners gekeken naar wat zou het kosten naar ongeveer 45.000 inwoners. Met een mits en een maar, daar zijn ook die eerste schattingen van de frictiekosten uitbedacht. We hebben goed overleg met de omgevingsdienst. Ik kan zeggen heel prettig overleg ook. Waarin we met elkaar afgesproken hebben dat, nou, dit is de keuze die jullie gemaakt hebben. Nou, dat is dan zo. Maar waar kunnen we samen kijken hoe we de dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. En op het moment dat we dat gevonden hebben, dan kijken we pas naar, en wat leidt dat dan uiteindelijk tot frictiekosten. Dus als het gaat over de, want daar doelde u op, over de robuustheid van de organisatie. En kun je wel alle taken aan die je denkt te krijgen? Het antwoord is ja, dat lukt nu in Molenwaard. Ook daar worden we getoetst en akkoord bevonden. En dat gaat zeker ook lukken in Molenlanden. Maar we hebben wel de directe relatie met de omgevingsdienst. Dat we op het moment dat we ergens een IAAT gaan zien, dat we ook direct dan in contact zijn. Dat doen we nu ook al overigens. En het gaat ook zelfs nog wel eens vice versa met een specialist die wij per ongeluk in dienst hebben. Dus wat mij betreft hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Dat gaat goed. Ook een aantal opmerkingen over de frictiekosten. En ja, hoe heeft Gieselanden dat nou verzonnen in 2015? Want jullie wisten toch al dat we zouden gaan samenwerken? Of het leek erop dat we gaan samen zouden gaan werken. Nou, zoals inderdaad in het stuk staat, de wet is wel wat veranderd. Hebben wij als Molenwaard hier een betrokkenheid had gehad, is het antwoord is ja. Wij hebben geprobeerd om Gieselanden destijds bij ons te krijgen. Dat was deels mogelijk en deels wettelijk gezien op dat moment niet helemaal mogelijk. Daarom hebben ze ervoor gekozen om toch de richting omgevingsdienst te gaan. Ja, wat achteraf gezien een ongelukkige keuze is geweest. Aan de andere kant had het ook kunnen zijn dat wij ook hadden uitbesteed. En dan had het een logisch gevolg geweest. Dus een logisch aanvang geweest. Dus je kunt met de bril van nu, of met de kennis van nu, niet altijd zeggen het was toen een verkeerd beslissing. Wij hadden het ook graag op dat toen ook al wel anders willen zien. Maar de beslissing is genomen zoals die genomen is. Als het gaat over frictiekosten, laatste opmerking over die gemeentebelang ook maakte. Andersom hadden zouden we ook frictiekosten gehad hebben. Want we hebben nu ook gewoon een team zitten die we dan ergens onder moesten brengen. En dan is het maar de vraag of dat allemaal weer past en ingepast kan worden. Dus wat mij betreft gaan wij na dit besluit en na het besluit van donderdag hard aan de slag met de omgevingsdienst om voor de omgevingsdienst een zachte landing te laten ontstaan en ook voor ons als het gaat over de frictiekosten.
Heer Van Rees, niet alle vragen zijn nog beantwoord.
Ja, kunt u nog iets zeggen van zeg maar gewone uitreding of uitreding ten gevolge van een herindeling? Wat heeft dat voor consequenties op hoogte van frictiekosten? Omdat wij in het verleden ook wat ervaring hadden daarmee en dat viel toen gunstig voor ons.
Op dit moment kan ik daar niks over zeggen.
Maar we waren het waardevol om dat nog eens uit te zoeken. Ook omdat dat ook in de vijf wereldlanden speelt namelijk.
Ja.
Willems.
Ja, voorzitter. Niet de bedoeling om direct nu helemaal vooruit te lopen op discussie over de frictiekosten, maar wel een punt van aandacht om mee te nemen. Als het gaat over personeel, wat ik ook noemde, personeel wat destijds overgegaan is aan de milieudienst, op het moment dat we dat, die personeelsleden weer terugnemen, wat betekent dat voor de frictiekosten? Ik kan me voorstellen dat het wel nog wat uit gaat maken. Een ander punt is, als het gaat over wat is de overweging destijds geweest van Gieselanden om die taken uit te besteden aan de omgevingsdiensten. De heer Bikker verwees naar pagina 3. Maar ik ben wel benieuwd naar, als het zo duidelijk is dat het zo goedkoop is om het zelf te doen, dan zullen er vast wel andere redenen voor geweest om het uit te besteden. Wat zijn die geweest dan?
Er waren destijds wat andere wettelijke eisen. En het zelf doen was destijds voor Gieselanden gewoon op basis, niet op basis van financiën, maar op basis van know-how, niet mogelijk om zelf te doen.
Zit er groot nog?
Nou, ik mis nog twee vragen die nog niet beantwoord zijn. En dat gaat om het monitoren van de organisatie. Nu en in 2018-2019. En we hadden gewoon zomaar een vraag van hoe zit het nu met ambtenaren die belast zijn met toezicht en handhaving. Zijn die ook nog beëdigd?
Ja, ik weet niet zeker, maar volgens mij zijn alle ambtenaren toch beëdigd. Toch?
Deze zeker.
Ja. Oké. Nou,
Nou, voorzitter, volgens mij bedoelt hij de opsporingsbevoegdheid.
De opsporingsbevoegdheid.
Ik weet niet.
Het antwoord is ja.
Ik weet dat niet exact, maar ik hoor net van de voorzitter dat het antwoord ja is.
Ja, dat hoorde ik ook al.
Dus, het monitoren. Er wordt. Sowieso worden er zaken die we gedaan worden gemonitord. Is van hoeveel handhavingszaken lopen er, waar wordt toezicht op gehouden, hoeveel vergunningen krijgen we binnen. Dus als ik dat wens, dan is dat beschikbaar. Als ik dan praktisch mag voorstellen, dan kunnen we een onderwerp toevoegen aan de jaarrekening.
Ja, het gaat ons natuurlijk vooral ook om de klanttevredenheid. Hoe functioneert de organisatie zich ten opzichte van andere organisaties? Zijn we in controle of zijn we niet in controle? Maar dat is natuurlijk ook een punt die u natuurlijk prima ook in een paar regels kunt omschrijven natuurlijk bij de jaarrekening. Dat vinden we wel belangrijk.
Nou, wat mij betreft kan ik nu al aangeven dat op het gebied van VTH-taken we in controle zijn. Maar dat wil ik ook vast in de jaarrekening wel in een paar zinnen aanwijden. Het is misschien best interessant om eens te kijken of een vergunning er nog echt aangevraagd en dat soort dingen. Dat kan.
Is toch ook zo, meneer De Groot, dat in het rapport heb ik gevonden dat er uitvoerig overleg is gevoerd met het beroepenveld. En ja, daar heeft toch een zekere monitoring plaatsgevonden. Gewoon een soort enquête of een soort in ieder geval aftasten van hoe gaat het.
Klopt. Nou, en daar zijn we ook blij mee dat het gebeurd is. Maar we vinden het ook belangrijk dat dat straks in 2018 en 2019 ook gebeurt. Want dat is juist input die je kan gebruiken om je organisatie verder door te ontwikkelen.
Wie monitoren we dan nog meer?
Dezelfde mensen. Alleen het is belangrijk om te weten, nu zijn ze tevreden. Zijn ze dat volgend jaar nog en over 2 jaar nog steeds.
Goed, ik denk dat alle vragen aan de orde zijn geweest. Is er nog behoefte aan een tweede termijn, voor zover die al niet geweest is? Mag ik vaststellen dat de Raad unaniem instemt met dit voorstel? Dat is het geval, al dus besloten. Dan gaan we naar het raadsvoorstel uitvoering taak WOZ belastingen. Wie mag u daar het woord over geven? Fractie van gemeentebelangen?
Heer Bikker. Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Voorzitter, dacht ik al. Dank u wel. Ja. Ik heb al eerder een voorstelletje gehad. Dat was juist om het vanuit de gemeente Liesveld niet meer zelf te doen, maar uit te besteden aan de SVAW. En dat was een voorstel waar je eigenlijk geen nee tegen kon zeggen, want het kon beter, maar het kon ook vooral goedkoper. En nu zien we een voorstel eigenlijk om het weer terug te halen, in combinatie dan met het volume van Gieselanden. En dat wordt weer goedkoper en weer beter. Dus ergens klopt er iets niet. Het zijn meestal heffingen waar je als gemeente niet populair bij de inwoners onder maakt. En dat dan ver weg zitten creëert ook een hele grote afstand. Hè. Dan heb je ook zo'n grote partij waar je achter kunt verschuilen. Dus onze volk gaat er zeker naar uit om dat terug te halen. Nou is er weer iets met frictiekosten geloof ik. Nou hetzelfde antwoord zorgt dat het opgelost wordt. En dat je in ieder geval werk probeert uit te besteden aan die organisatie om die kosten zo laag mogelijk te houden. Want er zijn natuurlijk absurde bedragen die daarin wederom genoemd worden. Verder, de SVAW, nou dat is dan nu onze organisatie. Er zal ik nog een brief bij van iemand van de AB of DB of AB-lid met DB stem, ik weet het allemaal niet, zoals we net ook hadden, die toch al een opsomming gaf en ook de scherp van overtuigd was dat deze organisatie heel erg klantvriendelijk is. Nou, ben ik benieuwd of dat iemand in de raad een inwoner kent die ooit een keer van doen heeft gehad met STHW, die er heel erg positief over was, want die hoor ik dan zometeen graag. Tot zover.
Wat is uw opvatting?
Voor. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Zoiets.
Fractie van de VVD.
Ja, wij gaan akkoord met zelf doen, tussen alles in eigen hand houden.
Dank u wel. Fractie van de ChristenUnie.
Ja, dat gaat bij de ChristenUnie toch iets minder makkelijk. U stelt voor om de uitvoerende taken op het gebied van de bos en belastingen weer zelf te gaan uitvoeren. Dat betekent dat gemeente Molenwaard zou moeten uittreden uit het samenwerkingsverband dat momenteel de taken uitvoert. Ja, daar moet iets niet goed zijn, hoor ik de heer Bikker net zeggen. Ja, ik kan de stukken gezien hebbend ook niet anders constateren dan dat er iets helemaal niet klopt. U noemt een betere afstemming tussen diverse administraties, een betere lokale aanhechting als belangrijke argumenten. Nou, daar kunnen wij alleen maar achter staan, achter dat soort argumenten. Alleen als je even doorrekent, dat kost wel enorm veel geld. Er zijn inderdaad frictiekosten, het zijn geen miljoenen, maar u rekent wel een bedrag van 482.000 euro. Daar kunnen wij wel wat effectievere manieren voor bedenken om nabije overheid te zijn. Daar kun je een aantal jaren een extra kernwethouder voor aanstellen. Hè, om maar eens wat te noemen. Nou, dat is niet, daar gaat u ons niet aan houden, hoop ik. Maar het is maar om een suggestie te geven. Nee, ik vind wel een bloedserieuze zaak dat we in dit voorstel, wordt dit helemaal gebagatelliseerd. En in tegenstelling tot de VTH-taken, er is totaal geen zicht op een terugverdientijd. Nee, het wordt alleen maar echt duurder, structureel. Met een zo schrale personeelsbezetting als u voorstelt, gaan we het niet redden en komt die lokale aanhechting er zeker niet. De berekening van die structurele en incidentele kosten, daar is wel het nodig op aan te merken. U heeft een vraag van de ChristenUnie-fractie beantwoord, en waarvoor dank. Waaruit blijkt dat er ook wat frictiekosten zijn als we de zaak zouden gaan uitbesteden. Dat zou het voorstel qua incidentele kosten iets beter te pruimen maken. Maar nog steeds praten we dan over een bedrag van om en bij de 3 ton. Wat het ons gaat kosten om ons los te kopen van het SVHW. De structurele kosten, ja, daar is de inschatting echt niet realistisch van. U heeft een gespecialiseerd bureau gevraagd om een inschatting te maken van de benodigde personele capaciteit onder andere. Die inschatting en ook nog de aanbevolen extra ruimte, personele ruimte om pieken op te vangen, die legt u veel te gemakkelijk naast zich neer. Ergens tussen de, 3,3 en 8,6 formatieplaatsen, dat was de bandbreedte. U zit op die 3,3. Ja, en dat is dus zonder rek, hè? En als we er dan een beetje rek op zetten, dan zegt u, nou, dan gaat het hoogstens 42.000 euro per jaar extra kosten. Ja, alsof dat niets is. En dan rekent u echt alleen maar met een kaal bedrag aan loonkosten. Er zitten allerlei overheidskosten, telt er zomaar 20.000, 30.000 euro bij. En dan hebben we het nog niet over maatregelen om die kwetsbaarheid op te vangen. We gaan er, als we de allermagerste inschatting van bureau Cox en de Voogd bijtellen, minimaal een ton per jaar op achteruit. Het is ons niet helemaal helder of er nu echt iets verkeerd gaat. Op de manier zoals we dat via het SVHW nu doen in Molenwaard. De werkwijze van Griekse landen wordt geroemd in de landen met een beperkte formatie. Dat is denk ik heel erg knap. Maar of we daaruit kunnen afleiden dat wij het straks met een geëxtrapoleerde personeelsformatie die zo krap is, ook kunnen gaan doen. En of we daar dan die lokale aanhechting echt mee bereiken. U heeft ons niet kunnen overtuigen. We zien dus alle reden om te kiezen voor uitbesteding van de uitvoering van het taakveld WOS belastingen. En het geld dat we daarmee incidenteel en structureel besparen, dat kunnen we wat ons betreft op een andere manier besteden, investeren in kennis en richtwerken. Tot zover, voorzitter.
Jo, dank u wel. Dank van het CDA.
Ja, ChristenUnie roept heel veel vragen op. Het stuk laat daar ruimte voor. Dus voorzitter, dat, ik kan me niet meer voorstellen. Maar ik denk dat we toch het college moeten nageven. Dat ze ons proberen toch een objectief stuk. En dat, dat het niet gebaseerd is op drijfstand. We hebben ook kunnen lezen, voorzitter, dat de beoordeling van Gieselanden goed is. Als het over dit taakveld gaat. En dat wij bij de externe organisatie dat met een voldoende moeten afdoen. Dus er is kwaliteitsverschil. En als je zegt, nou dan gaan we dus vanuit, voor, we gaan echt kiezen voor het goede, dan kom je toch bij het Gieslandse model. Dat maak je groter en dan kunnen we dat hier toepassen. Dat is ook een beetje het voorstel van het college. Wat ons betreft, voorzitter, wat CDA betreft, is dit iets lastiger als het vorige agendapunt. Maar wij kunnen wel instemmen met dit voorstel, maar we zouden ook wel graag wat meer duidelijkheid omtrent de diverse cijfersreeksen die ons zijn aangereikt door diverse partijen waar we het echt straks mee moeten gaan doen. Hè? Want ik vind toch wel, ik zou toch zo liefst mogelijk zo dicht mogelijk bij de cijfers van het college blijven. Dat ook ons uitgangspunt blijft en dat we niet op een bepaalde manier weer verrast worden van ja, we kunnen het er toch niet voor doen, we hadden het echt iets te krap ingeschat. Dan ga je toch eigenlijk, dus graag wel, voorzitter, we kunnen instemmen, maar wel de duidelijkheid die erbij hoort.
Heer Verrees, dank u wel. SGP-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben dit stuk ook tot ons genomen en ik moet hier de heer Verrees helemaal in volgen met het gemak waarmee VDH-taken naar de gemeente Molenwaard toe willen halen. En daarmee, het gemak is duidelijk minder. Er zijn nog wat, met name vanuit de SVRW, wat gegevens aangereikt die wat afwijken van de gegevens die wij van het college gekregen hebben. Ik denk dat de heer Verrees daarop doelde, op die cijferreeksen. Daar zit nogal wat verschil in hier en daar en daar willen we wel graag van de wethouder wat. Welke cijfers kunnen we nu gebruiken? Hè? Er wordt over 334k gesproken per jaar totale kosten bij SVRW. En in het stuk van het college zegt dat het kost 389. Dus nou, er zitten hier nou al wat verschillen die misschien ook meneer De Jong uiteindelijk in de ChristenUnie wat over de streep kunnen halen als we daar wat meer duidelijkheid over hebben. Want uiteindelijk kiest kiest het college ervoor om met name aan de zachte kant zeg maar, te argumenteren, wat minder op de harde kant. En dan vallen er toch woorden als innovatie, hoge kwaliteit, goede bereikbaarheid, klantgerichtheid, korte doorlooptijd, maatwerk, al dat soort termen. En die spreken ons natuurlijk allemaal aan, want dat is wat we willen. En met name denk ik op het gebied van de innovatie, van de belastinginning, ik denk, ik weet het niet zeker, maar misschien hoor ik daar wel iets van het college van, dat we op dat punt als een nieuwe gemeente Molenlanden, zoals Molenwaard een innovatieve gemeente was, daar hebben we hoge verwachtingen van het gemeentebestuur in relatie met de ambtelijke organisatie om innovatief ook met dit onderwerp om te gaan. Maar kennelijk zijn daar redenen voor om dat te noemen en wij zijn ook erg benieuwd hoe dat zeg maar in het hoofd en in de daadkracht van het college, van de gezamenlijke college zit. Want laten we eerlijk zijn, Gieseland heeft wel een heel goed kunstje geflikt. En dan in positieve zin, hè, in de afgelopen jaren. Door met 1,1 formatieplaats dat te kunnen organiseren. En nou, daar zit misschien toch wel heel veel kracht in. Voorzitter, we hebben nog een tweede vraag. Dus de eerste vraag ligt rond de cijfers. De tweede vraag ligt, is het ook mogelijk om pro forma alvast op te zeggen bij SVHW en vervolgens uit te onderhandelen. Alvast die brief te versturen, is die mogelijkheid er. De derde vraag hadden we ook, en die vraag heeft de heer Van Rees ook bij de vorige agendapunt ook al gesteld rondom die herindeling. En zijn daar andere regels voor om die 4 ton, want ik ben het met de heer De Jong eens, we moeten daar niet luchtig over spreken. Het is toch een fors bedrag. Over kleinere bedragen discussiëren we nog wel eens langer, zeg maar.
En iets nog over waardebepaling. Dat was ons nog niet helemaal helder hoe dat dat destijds in Gieselanden zat. Of dat dan door, dus klachtenregeling rondom waardebepaling, of dat dat Gieseland ook uitbesteed had. Of, en hoe dat dat nu eigenlijk precies geregeld gaat worden. Want dat is best ook een kostbare, zijn ook van die no queue, no pay organisatie die daar ook mee aan de slag gaan. Maar daar hebben we ook niet helemaal voldoende duidelijkheid over gekregen hoe dat dat zit. Dus voorzitter, wij willen graag nog wat antwoorden op de vragen hebben alvorens we ons laatste kruid verschieten.
Dank u wel, de heer Regas. Heer De Raak.
Ja, voorzitter, heel kort. Ik had ook een vraag staan over het college schat in en dat ze met 3,3 FTE en ze zeggen nog wat andere dingen. Maar het lijkt ons ook een beetje aan de optimistische kant. Dus graag nog iets van duiding van het college daarvoor. Of daarover. Ik vroeg mezelf even af. We refereren elke keer aan die visie op in- en uitbesteden. En ik kan me herinneren dat we in onze vorige gezamenlijke raadsvergadering hebben een visie vastgesteld op onze dienstverlening en op ons kerngericht werken. Ja, ik zeg het goed. Alleen deze visie hebben we volgens mij wel eens een keer met elkaar besproken, maar het is eigenlijk nooit vastgesteld als kader. En we nemen best wel ingrijpende beslissingen op basis van deze visie. We onlangs was er een brief van het college over het inkoopbeleid. Nu toetsen we, we toetsen eigenlijk al onze asynchrone taken eraan, maar eigenlijk heeft die visie geen enkele status, behalve dat niemand het voor me echt mee oneens is. Maar ik ben wel even benieuwd naar, is dat nou wel, moeten we dat niet gewoon een keer aftikken in de gemeenschappelijke raden? Want we nemen best wel ingrijpende keuzes op basis van die visie. En mijn andere vraag is, volgens mij kijken we nu vooral naar de taken die asynchroon, dus die Gieselanden anders doet de Molenland of Molenwaard. Maar kijken we ook nog een keer naar taken die we gezamenlijk doen, maar die we misschien gezamenlijk willen uitbesteden of die we gezamenlijk hebben uitbesteed, maar die we misschien gaan inbesteden. Is dat ook nog onderdeel van de scope van heel de fusie of is dat, dat was eigenlijk ook een vraag.
Oké, dank u wel. Daarmee is heel wat straks aan het woord geweest. Met allen.
Voorzitter, dank u wel. Eerste opmerking van de gemeentebelangen. Die moet me wel van het hart. Er is in Gieselanden is er met grofweg 1,1 FTE een serieus goede organisatie opgezet. Die op een klantvriendelijke manier, op een correcte manier, belastingzaken afhandelt. 1,1 FTE. Ik heb 15 jaar als fiscalist hier in de regio mogen fungeren. Ik heb op geen enkel bezwaarschrift dat ik ooit voor een cliënt heb verstuurd, een verkeerde reactie gehad. Ik zou het wel eens oneens zijn geweest, maar geen verkeerde reactie. Omgekeerd heb ik ook bij de SVW wel eens een bezwaar ingediend. En in alle eerlijkheid, ik heb op geen enkel bezwaarschrift een fatsoenlijke reactie gehad. Dus wat mij betreft ondersteun ik de opmerking van gemeentebelangen van harte. Als het gaat over kosten, want daar hebben we het dan over. Als het gaat over kosten, vergelijken we asynchrone en synchrone taken en halen we wel eens wat door elkaar. De SVRW doet aannames, roept wat en vervolgens kunnen wij weer in de pen klimmen. En dat is precies wat ik ook de SVRW al een paar keer eerder van beticht heb. Is iets minder op efficiëntie en er maar doordraaien en iets meer kijken naar de inhoud. In de laatste notitie hebben we ook aangegeven, de SVW doet een aanname en gaat de rekensom baseren op een aantal aannames die zij gemaakt hebben, die wij niet gemaakt hebben. Dus ik vind het heel lastig om continu rekensommen tegenover elkaar te zetten, waarin aannames van de ene partij en aannames van de andere partij niet synchroon met elkaar lopen. En het probleem daarbij is ook dat het niet synchroon lopen ervan, het leidt tot heel veel ruis. En misschien is dat nou net ook de bedoeling van deze brieven. Het ruis creëren.
Heer De Jong.
Ja, ik kan me er wel bij voorstellen dat die geluiden vanuit de SVRW en vanuit de beide gemeenten, dat die niet goed op elkaar afstemmen. Alleen als je om die reden nu een onafhankelijk bureau vraagt om er ook eens naar te kijken. En daar zitten pas echt grote verschillen in. Want de verschillen met de berekening van de SVW vind ik wel meevallen hoor. Dan praat je over enkele 10.000 euro's. Het gaat echt over hele grote verschillen als je Cox en de Voogd daarop loslaat.
Voorzitter, daar kom ik nog op. Ik doel op een aanname zoals het wel of niet uitvoeren van de taak die Oase nu uitvoert van 42.000 euro. Als je die wel of niet toevallig per ongeluk aanneemt, dan krijg je hele rare getallen. Moet ik in de pen schieten om uit te gaan leggen waar het verschil vandaan komt, terwijl het eigenlijk alleen maar ruis is. Want zij hebben het aangenomen. Daarnaast is het zo dat we ook nog een aantal taken uitvoeren synchroon. Namelijk bijvoorbeeld de graafrechten, leesjes en dat soort zaken. Die worden gewoon op dit moment er praktisch bij gedaan door de mensen in Gieslanden. Wij moeten dat apart erbij doen. Daarnaast hebben wij een medewerker die veel tijd kwijt is om als persoon te fungeren die tussen de SVW en onze organisatie zit. Daarnaast is het zo dat de informatie die wij krijgen als wij het zelf doen, kan leiden tot ook tot efficiëntie. Namelijk dezelfde informatie kun je op verschillende manieren op verschillende taakvelden gebruiken. Daar heeft ook in de bijlage wat van gezien. Dat kunnen wij niet in euro's uitdrukken, maar die zijn er wel. En wij hebben voorzichtigheidshalve ze niet in euro's uitgedrukt, maar ze zijn er wel. En ik zou ook willen meegeven, neem die ook mee in de gedachten. Het is niet alleen maar de getallen die u hier ziet. Als het gaat over frictiekosten zijn uiteraard fors. Want we hebben wel eens discussies over kleinere bedragen. Dat ben ik direct met u eens. Na dit besluit moeten we inderdaad in gesprek over de frictiekosten. Als u het besluit neemt om in te besteden. En dat gaan we ook zeker doen. En we hebben ook argumenten om te overtuigen dat het anders zou moeten zijn dan het getal wat we hier neergezet hebben. Maar dit is wel zoals we op dit moment het uit de gemeenschappelijke regeling halen. Als het gaat over innovatiekracht, relatief simpel. SVW is een organisatie die je op hoofdlijnen alleen kunt veranderen op het moment dat dat alle leden het met elkaar eens zijn. Dat betekent dat als wij wat in willen voeren wat niet efficiënt is, en vaak zijn innovatieve dingen niet altijd per se op dag 1 efficiënt, betekent dus dat we heel de organisatie mee moeten hebben. Plus alle leden van de GR. Nou, als je dan is het zo, en dat is ook in het verleden zo gebleken, is het zo dat dat lastig functioneren is. Nou, dat betekent dat op het moment dat je het zelf doet, ben je wendbaarder en kan je het zelf. Als je het hebt over hoe komt nou een extern onderzoeksbureau aan dit aantal mensen, dat is benchmark. En de benchmark is, Gieslanden doet het dus al, voor zolang ik het weet, al fantastisch. Benchmark technisch, klopt er geen zak van. Zitten ze waarschijnlijk zelfs zover links of rechts van de standaarddeviatie dat die niet meegeteld wordt. Kortom.
Klopt het niet, ja.
Nou, als laatste, last but not least, we hebben van een aantal ondernemersverenigingen, de laatste was de ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland, een soort brandbrief gehad. Die heeft aangegeven, wat jullie ook doen, maar willen jullie alsjeblieft stoppen met de SVW. Dat was het.
Zijn alle vragen daarmee beantwoord? Of bent u zo overtuigd van datgene wat de wethouder naar voren brengt, dat we tot besluitvorming kunnen overgaan?
Voorzitter.
Willems. Ja.
Nee, ik zou eigenlijk even voor willen stellen om te schorsen, maar voordat de schorsing ingaat op een vraag, om het even begrijpelijk te maken. Het voorstel gaat tonnen kosten. Geld kun je één keer uitgeven. De vraag is van, wat gaan de burgers hiervan merken? En misschien zeggen we van, nou, geld kan ook anders besteed worden. Vanavond komt VVAC aan de orde. Misschien willen we daar wel in steken. Dus even de vraag van, wat gaat het kosten? Hoeveel ton gaat het kosten? En wat gaan de burgers ervan merken?
Laten we de vraag van heer Egas.
Ja, ik had een vraag over de waardebepaling, of de klachten.
Ja, en de heer De Haak.
Ja, ik heb me die vraag gesteld over de visie op in- of uitbesteden en wat nou de formele status daarvan is en of we ook nog naar die andere taken gaan kijken. Ja, ja.
Heer De Jong, dat is nog een hele lijst.
Ja, ik vraag me toch af, er gaan wat van die zeg maar informele geluiden over tafel nu, over dat SVW het allemaal niet zo best doet. Ja, ook daarvan vind ik in de stukken niet de evenknie. Namelijk, de waarderingskamer zegt, de SVW scoort een voldoende. En geen goed, dat doet Gieslanden op een of andere manier fantastisch kennen, maar het scoort voldoende. Ja, als het echt zo bar was geweest, dan hadden we toch al veel eerder aan de bel moeten trekken.
Ja, in Breedveld.
Ja, ik heb toch nog een vraag, of eigenlijk met nadruk over de zakelijke kant van het geheel. We hebben bij het vorige agendapunt ook gehad. Beide gemeentes houden op te bestaan. Dus die zijn er niet meer. En die frictiekosten kunnen dus niet meer verhaald worden op een gemeente die niet bestaat. Zakelijk. We hebben gezien dat Haddingsveld, Giessendam, die heeft dus ook in zo'n procedure gezeten, maar die bleef bestaan, want die ging alleen met zijn organisatie naar Drechtstede. Maar de naam op zich bleef bestaan. Kijk, dit geeft een ijzersterke uitgangspositie bij de onderhandeling. Dus ik zou adviseren aan het college, neem dit mee.
Dank u wel. Verder.
Ja, we zullen het meenemen. Wie doet bij WOZ de bezwaarfases? Bij Gieslanden is de vraag. Zowel bij de SVW als bij Gieslanden besteden de bulk van de WOZ-waarderingen uit. En ik weet in ieder geval dat er gecommuniceerd wordt door de medewerkers van Gieslanden zelf. Dus het zou kunnen zijn dat er eens een keer een waardering uitbesteed wordt, maar er wordt in ieder geval, de directe lijn heb je met de medewerkers van Gieslanden.
Maar de waardebepaling vindt plaats door een externe bureau?
Nee, de waardebepaling vindt zowel bij de SVW als bij in Gieslanden doet een extern bureau. Ja, dus dat is geen verschil. Nee. De ChristenUnie ging vanuit van, er zit een grote kostenpost in. Hè, dat is de frictiekosten die we neergezet hebben. Als het klopt wat wij nu beredeneren, is dat we het met 3,3 FTE kunnen. Daar zit eigenlijk ook verwerkt in de systematiek ook de leges en de grafrechten. Voor 0,1 of 0,2 FTE meer, want dat is lopend werk. Hè, op het moment dat je de rest uitbesteed hebt, is logisch, dan moet je iemand daarvoor aannemen of iemand daarvoor apart zetten. Terwijl op het moment dat het lopend werk is, is dat logisch dat erin zit. Ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat de efficiëntieslag die we kunnen maken, doordat we alles in huis hebben, doordat we dat weten, bijvoorbeeld te geven, toezicht ziet een verbouwing, daar gaan we op handhaven, maar dat wordt gelegaliseerd. Die verbouwing leidt tot een hogere WOZ-waarde. Eer dat je dat, als je dat uitbesteed hebt, voor elkaar hebt, of dat je dat zelf doet, bij jezelf doet, heb je dat gelijk binnen en heb je een hogere OZB-aanslag. Even als plat voorbeeld. Dus u gaat ervan uit, het gaat geld kosten. Ja, het gaat waarschijnlijk geld kosten in de frictiekosten. Ja, hoe hoog die frictiekosten zijn, dat is in een gemeenschappelijke regeling is het vastgelegd hoe hoog die zijn. Wat de systematiek zou zijn om tot dat bedrag te komen. Maar dat wil niet zeggen, zie alle eerdere discussies, ook in de vorige fusie, dat het bedrag zo gaat worden. Dus we gaan er vanuit dat minder kan. En we gaan er ook vanuit dat de opbrengst of de kosten die het met zich meebrengen om dit goed uit te voeren, dat we dat wel eens in zijn totaliteit gewoon ook terug kunnen verdienen. Alleen je kunt het veel minder hard maken dan bij de SVW-taken. Dat is bij de omgevingsdiensttaken. Daar zit een verschil tussen. Ook omdat er sommige taken moet je blijven uitvoeren. Uitbesteden aan SVW moet je ook nog iemand hebben die als tussenpersoon fungeert tussen gemeente en SVW. Nou, die heb je straks niet, want dat zit er niet. Maar ja, zo zijn een aantal van dat soort zaken waarin ik zeg, maar dat komt wel goed.
Okay. Dan de vraag van de heer Den Haak.
Ik ben het helemaal met u eens dat je in alles wat je doet, af en toe weer helemaal even terug moet denken van, hey, waarom doe ik het ook weer? Dus noem maar even zero-based budgeting of zoiets. En ik denk dat het verstandig is om bij heel veel zaken daar eens een keer naar te kijken, maar ik denk niet dat dat onderwerp voor vanavond is. Maar ik hoor wat u zegt en ik denk dat we dat ook in de nieuwe organisatie een plek moeten geven.
Ja, inderdaad.
Ja, anders, ja, het is, kijk, niet toevallig komt even bij dit agendapunt om, maar ik neem het,
die visie op in- en uitbesteden, die wel gedeeld is, maar nooit is vastgesteld, is nu het kader waarop we best belangrijke ingrijpende beslissingen voorleggen aan de raden als het een raadsbevoegdheid is. Ik vraag me gewoon even af, maar dat is misschien, moeten we dat ook niet gewoon in de gemeenschappelijke raden even vaststellen? Om gewoon ook als, u voert als college iets uit, zonder dat het eigenlijk misschien formeel een kader is wat u heeft meegekregen. Dat is, ja, het is een beetje gezeur misschien.
Ja, nee, maar het is geen gezeur, absoluut niet. Want ik denk dat, ik volg wat u zegt. Wij hebben het wel afgeleid uit het Arie-besluit. Maar ik denk dat het wel handig is om dat eens meer status te geven dan het nu heeft. Ja.
Okay. Goed. Ik kijk even naar de ChristenUnie-fractie. Is er behoefte aan schorsing? Ja? Hoe lang denkt u nodig te hebben? 5 minuten. De vergadering is met 5 minuten geschorst. 11:01.
los. Dat is goed. Dat is nou eens een innovatieve maatregel.
Leden van de raad, de vergadering is heropend. Het woord is de heer Lems. Want de heer Lems heeft om schorsing gevraagd. Heer Lems, u hebt om schorsing gevraagd. Aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben ons laten overtuigen en de argumenten die we juist gewisseld hebben met de wethouder en de antwoorden die we hebben gehoord, is het voor ons voldoende om mee te gaan met het voorstel.
Dat geldt voor de gehele raad. Ik zie aan u knikken dat ik mag vaststellen dat de raad unaniem is.
Ja, als de kwestie met dit nou zo omgaat, dan heb ik toch mijn twijfels dat het wel in orde is.
Voorzitter.
Ik had de hamer al bijna laten vallen. En,
een hele kleine opmerking, ook de SP-fractie, want ik heb nog beloofd dat ik het kruid nog wat droog zou houden. Ook de SP-fractie wil instemmen, maar vindt wel de financiële onderbouwing van dit stuk iets wat aan de magere kant. En zal ook het college wel tot een uitdaging, en het toekomstige college tot een uitdaging brengen om het een en ander financieel rond te krijgen. Maar goed, uitdagingen zijn we nooit uit de weg gegaan. Dus. Ik wil het wel even gezegd hebben.
Nogmaals, dank u wel. Mag ik vaststellen dat de raad unaniem instemt met het voorstel? Dat is al dus besloten. Ingekomen stukken, de lokale lijst Molenwaard. Wie wenst daarover het woord? De heer De Groot en de heer Bikker. De heer De Groot, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Op 13 november hebben we een brief van ProDemos gehad over het betrekken van jongeren bij de verkiezingen. In deze nieuwsbrief zijn een aantal belangrijke dingen. Onder andere een conceptmotie. Wij hebben even overwegen om deze nog in te dienen in deze raad. Maar aangezien we op 28 juni 2016, bijna anderhalf jaar geleden, al een motie hebben ingediend met de titel Jeugd en Politiek. En die is destijds unaniem aangenomen. We hebben besloten dat niet opnieuw te doen. Wel vinden we het jammer dat het wat ons betreft wat te stil is gebleven. Of onvoldoende prioriteit heeft gehad, hij misschien wel binnen onze eigen raad. Dus dan moeten we dat onszelf aantrekken. Aangezien wij in Hardingsveld, Giessendam, in ieder geval zorgwekkende toestanden zien ontstaan, willen we dat natuurlijk voorkomen. En hebben we toch een paar vragen. Is het college met ons eens dat het betrekken van jongeren bij de politiek komende verkiezingsjaar een speerpunt moet zijn voor onze nieuw te vormen gemeente Molenlanden? De motie vroeg om gesprekken met betrokken partners. Met welke heeft u gesproken? Wat gaat het college nog meer doen naast cursussen, raadslid, iets voor jou? Dat is heel positief geweest, hebben we begrepen. Maar vraagt hij misschien ook wel om nog meer acties om toch jongeren te trekken bij de politiek. In die nieuwsbrief zagen we ook dat jongeren eigenlijk aangeven van wordt wel over ons gesproken, maar niet met ons gesproken.
Ja. Dank u wel, heer De Groot. Heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. Voor mij is ingekomen stuk nummer 11. Het gaat over budget voor de vervanging van de riolering en de herinrichting van de fortuinplein in Groot-Ammers. Daar hebben ze een sommetje gemaakt dat het ongeveer 1 miljoen gaat kosten. En nu komen ze toch achter dat ze 4,5 ton tekort komen. En dan wil ik toch vragen aan het college of dat u wel een beetje helder heeft wat de uitgaven de komende periode zijn. En ook de onderbouwing die erin staat. Ik zal een zin voorlezen. De afgelopen jaren konden wij als gemeente aanbestedingsvoordelen inboeken. Maar die periode lijkt voorbij. En zo kabbelt dat een beetje door. Maar op een budget van 1 miljoen zeggen van je moet komen eigenlijk de helft tekort. Ja, dan maken mij toch wel zorgen of dat dit college dan van de organisatie wel zicht heeft op de kosten die eraan zitten te komen.
Okay. Nog meer vragen over de lokale lijst? Met alle boenden wilt u nog
reageren op de kwestie voor Tuinplein?
Dank u wel, voorzitter. Het zal uw raad niet verbazen dat ik rekening gehouden had met het feit dat hier mogelijk een vraag over gesteld zou worden. Want, meneer Bikker, ik verheel niet dat we het hier hebben over een forse overschrijding. Dat ik daar bij de eerste berichtgeving overigens ook niet blij van werd. En dat is eufemistisch uitgedrukt, laat ik daar helder in zijn. Ik denk dat u vanuit het verleden ook als geen ander weet hoe dit soort processen lopen en dat al in een vroegtijdig stadium gegevens verzameld zijn om tot deze herinrichting te komen. En dan heb ik het al over een x-aantal jaren terug. Met die gegevens wordt dan gerekend en wordt in een, nou ja, laat ik maar zeggen, in een soort van trechtervorm worden een aantal stappen doorlopen. Waardoor op een x-moment de kredietaanvraag er ligt zoals die er ligt. En zijn er binnen de raadsinformatiebrief een aantal argumenten, een vijftal argumenten genoemd, waardoor lopende het proces deze overschrijding is ontstaan. Als u zegt, want u maakt daar een opmerking over van in hoeverre is dat ambtelijk in beeld. Nou, het proces kan ik u zeggen, daar kan ik u in geruststellen, het proces is niks mis mee. Dat loopt prima, maar dat hier een aantal keren een misrekening mogelijk is geweest, dat geef ik toe. Dat vinden wij ook vervelend en ook naar. Dat is ook de reden geweest dat wij voorafgaande aan de eindejaarsnota u met opzet hierover hebben geïnformeerd via de raadsinformatiebrief. Dat vonden wij irreëel en dat vonden wij terecht. Overigens is ook in de eindejaarsnota is dezelfde informatie verschenen. Nou, die is eerder op deze avond is die vastgesteld. Maar wij hebben er toch bewust voor gekozen, wetend dat dit een substantiële overschrijding is, om u toch vooraf hierover te informeren. Ook het college vindt dit heel erg vervelend en wij doen meer dan ons uiterste best, omdat in ieder geval bij alle werken die voorliggen te voorkomen. Maar dat ik dat 100% kan voorkomen, dat zal u duidelijk zijn, dat kan ik u niet toezeggen, maar wij doen ons uiterste best om dat in ieder geval meer dan te voorkomen, voor de tweede keer gezegd.
Ja, ik wil u toch vanuit de oppositie ook een advies mee geven om hier niet elke vergadering met dit soort bedragen en dit soort overschrijdingen te komen. En u geeft zelf ook aan dat het eigenlijk niet helemaal misschien gelopen is zoals het moest. Maar de onderbouwing die eronder zit, dat de aanbestedingsvoordelen er inmiddels uit zijn, ja, dat weten we inmiddels. Hè. Dat is natuurlijk geen nieuw feit. Bedankt voor de beantwoording.
Als het nog mag, voorzitter.
Ja, ga ik ook.
Tot uw dienst, dat is overigens. Maar volgens mij zijn we dik eens, voelen wij van elkaar aan. Maar de aanbestedingsvoordelen die we destijds hadden, dat is wel een substantieel onderdeel wat op dit moment dus niet gecashed wordt, om zo maar te zeggen. Dus daar hebben we wel mee te rekenen. En toen we met dit traject starten, hadden we dat sowieso zeker niet in beeld.
Dank u wel, wethouder. Dan de vraag van de SGP-fractie over ProDemos. Ja, uiteraard onderschrijven wij de oproep van ProDemos dat het belangrijk is dat jongeren meer bij de politiek worden betrokken. En de actuele situatie laat dat ook zien. Ik denk wel dat het ook een belangrijke verantwoordelijkheid is voor de politieke partijen, hè, om daar actief mee bezig te zijn. Vanuit deze raad is er zijn een paar keer, en u wees daar ook al op, oriëntatiecursus geweest voor potentiële raadsleden. En die zijn goed bezocht, onlangs nog. En dus daar zit ook, dat hebben we ook met elkaar gezien, gewoon talent aan tafel die in de nieuwe Raad van Mollenlanden een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen. Maar goed, het is wel een politieke partij om uiteindelijk deze mensen te interesseren om bij u op de lijst te komen te staan. Dus die acties zijn er geweest. We hebben ook afgelopen jaren als college verschillende malen op scholen nodig verteld over de gang van zaken in de raad, in het college. Wat is het gemeentebestuur en hoe functioneert dat? Dus ook die actie is er geweest. En, maar er kan natuurlijk meer plaatsvinden. Hè? Dus, en ik weet ook wel dat volgend jaar is het verkiezingsjaar. Dus, maar nogmaals, ik vind niet dat dat in eerste aanleg op het bordje van het college ligt. Hè? Dus om dat op te pakken. En het is echt iets van wat bij u ligt als raad. De brief is ook gericht aan de raad. En spreek daar binnen de fracties ook over. En spreek daar binnen de partijbesturen ook over. Dat het belangrijk is ook voor de nieuwe raad om nieuwe aanwas te interesseren voor de politiek. Wat natuurlijk een prachtig is om dat te doen, laat ik het zo zeggen. Verder, kijk even naar mevrouw Straus. U had nog een vraag voor Wereld de Vat. Ik kan me herinneren aan het begin van de vergadering.
Ja, ik heb nog een vraag aan de heer Vat met betrekking tot bijeenkomst van jeugdhulp. Er is eind november is er een bijeenkomst geweest waarbij ouders uitgenodigd zijn om hun ervaringen te delen met raadsleden in Dordrecht. Ik ben daar niet bij geweest, maar ik heb wel gelezen een beetje de ervaringen die daar gedeeld zijn. En daar ben ik van geschrokken. Ik ben benieuwd, want er zijn wel raadsleden van Molenwaard zijn er bij die avond aanwezig geweest. Ik mag aannemen dat de heer Vat ook die uitkomst gelezen heeft. En ik zou eens willen vragen hoe het college daarover denkt of hoe de wethouder erin staat.
Helder, bij dat of wat? Mevrouw Straus had deze vraag al gesteld in het begin van de vergadering. Alleen u was wat later, dus vandaar is er nu gelegenheid.
Dat begreep ik inderdaad, dank u wel. De bijeenkomst over de jeugdhulp met de ouders. Daarvan hebben we een terugkoppeling gekregen ook van raadslid uit Gieselande, van Huip van Glierum, die een korte samenvatting heeft gemaakt van wat hij die avond heeft opgepikt daar in Dordrecht. Ik moet u zeggen, de verhalen zoals die tot ons gekomen zijn, die schrijnen, die doen zeer. En wij hebben inderdaad ook gezegd vanuit zowel Molenwaard als Gieselanden vandaan. Hier gaan wij op een proactieve wijze gaan we hierop op reageren. Er komt ook, die zal vandaag morgen bij u in de bus vallen, een raadsinformatiebrief over deze aangelegenheid. En daar geven we ook aan dat we ook met een aantal inwoners van Molenlanden in gesprek gaan. Misschien kan ik dat wel vertellen, er is ergens eind oktober is er door het WMO-platform Nieuw Lekkerland is er een avond georganiseerd waarin zij een oproep hebben gedaan aan ouders die ervaringen hebben met jeugdhulp vanuit de gemeente Molenwaard vandaan, om daar hun ervaringen te delen, wat gaat goed, wat kan beter. De opkomst van die avond was heel erg mager. Er zijn maar een paar ouders op die avond geweest. Er heeft één ouder, die heeft hun verhaal gedaan. En daar heeft degene die namens de WMO klankbordgroep het verhaal deed, heeft de vraag gesteld van, vindt u het goed als de wethouder met u contact opneemt om met u in gesprek te gaan hierover? Die gaf namelijk een aantal zaken aan waar zij tegen aangelopen waren. Ik ben er samen met Clarieke Ambassier, onze teamleider van de sociale teams, naartoe geweest. En het was een verhelderend gesprek, een goede avond geweest. Waar ik alleen van schrok, dat was dat dit ouderpaar aangaf. Toen ik aangaf eigenlijk jammer dat er zo weinig ouders zijn geweest die van deze oproep gebruik hebben gemaakt. Dat het ouderpaar tegen mij zei van, ja maar beste wethouder, wij kennen een aantal ouders die het eigenlijk niet aandurven
om signalen af te geven, omdat ze bang zijn voor de eventuele consequenties voor beschikkingen die afgegeven worden. Ja, terwijl ik dat nu weer zeg, loop ik nu weer de rilling over mijn lijf heen. Hier word ik verdrietig van. En dat is zachtjes uitgedrukt. Dit komt hard binnen. Ik heb aan die ouders gevraagd van, zouden jullie in staat zijn om een paar ouders te benaderen met de vraag of zij in de anonimiteit, maar wel met ons als gemeente het gesprek aan willen gaan? Nou, daar hebben ze positief op gereageerd. Vorige week zijn die gegevens binnengekomen en aankomende week hoop ik samen met Clarieke en een beleidsambtenaar met die ouders in gesprek te gaan om te horen naar het hoe en waarom. Nou, op deze wijze proberen wij lokaal de signalen op te vangen die er op het gebied van de jeugdzorg spelen. En ook weer hier de oproep naar u allen toe. Kom ook alsjeblieft als jullie signalen hebben. Want hier gaan we echt serieus op in. Dus dat is zeg maar de aanpak zoals we die in Molenwaard, maar ook in Gieselanden gaat op eenzelfde soort wijze gaat dit zo plaatsvinden. Dus op die manier proberen wij zeg maar een regionale bijeenkomst lokaal echte invulling aan te geven.
Heer Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor deze beantwoording op de vraag van mevrouw Stravers, wethouder. Wat mij dan wel integreert is, wij pakken dat dan hier op. We maken natuurlijk met jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid. Ik bedoel, daar was ook de avond door georganiseerd. Ik kon zelf helaas niet. Maar wat ik dus las, ook in die brief, daar schrok ik ook van, net zo goed dat je dat ook zegt. Behalve dat u dan hier de signalen binnen Molenwaard oppakt en zelfs Molenlanden, werd er door u al gezegd, wordt het nou ook in Dordrecht opgepakt? Want ik denk dat het bij de bron ook moet beginnen. Dus bij degene die de jeugdzorg en de jeugdhulp allemaal moeten verlenen.
Meneer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is al een paar keer ter sprake geweest, ook in eerdere vergadering. Toen ging het over knelgevallen, over schrijnende gevallen. Het werd er gezegd, ga rustig slapen, die zijn er niet. En als die er zijn, dan horen we dat. Nu is er kennelijk een structuur ontstaan waardoor ze wel naar boven komen. Wat zegt dat over onze manier van werken?
Voorzitter, ja, mag ik er toch even met alle respect, meneer Lems, een beetje een nuancering op aanbrengen? Want u zegt, ga maar rustig slapen, er is niks aan de hand. Dat is nooit door iemand in de raad gezegd, door de wethouder gezegd. Die is altijd gezegd, als er wat is, laten we als samenleving alert zijn, laten we het aangeven. En er is nooit door iemand die in de raad zegt, is hier niks aan de hand. Het punt is vaak, en dat is ook op die armoedeavond aan de orde geweest, het is juist zo heel moeilijk om de mensen waar het over gaat, zeg maar, om die te pakken te krijgen, zichtbaar te krijgen. Hè? Ik vind dat u nu een beetje de suggestie gewekt hebt, alsof het er gezegd is door het college of door fracties, er is hier niks aan de hand. Dat is echt niet waar. Wij weten, maar het is zo moeilijk voor een gemeente en voor ons allemaal, denk ik, ook voor u als ChristenUnie-fractie, om die namen aan te dragen, om die problemen, zeg maar, boven water te krijgen. Hè? Dus ik zou graag willen dat u de suggestie even wat nuanceert.
De Gruiter.
Even een kleine aanvulling. Ik ben wel op die avond van de jeugdzorg geweest waarin wij direct hebben kunnen horen welke klachten of problemen er door ouders worden ervaren. En ik moet gelukkig zeggen dat wij vanuit Molenwaard niemand hebben gehoord of gezien. Er zijn geen klachten van ouders van Molenwaard. Dat wil niet zeggen dat ze er natuurlijk niet zijn. Maar als het snel boven kon drijven, dan was er een mogelijkheid geweest om daar toch, zeg maar, om dat wat kenbaar te maken. En ik moet ook denken dat de raadsleden die daar waren vanuit die 17 gemeenten van Zuid-Holland-Zuid, die hebben wel met de intentie daar geluisterd naar de problemen die door ouders naar voren zijn gebracht. En gelukkig, ik mag ook zeggen, er gaat heel veel goed. Er wordt ontzettend veel en goed deskundig werk verricht. Er is en blijft altijd een gering percentage, en dat zijn er misschien maar 1 of 2 of 3, maar een heel klein percentage waar de dingen niet goed gaan. En ik denk dat er die avond ook weer absoluut ouders waren die dat hebben mogen aangrijpen om te vertellen. En daar zijn wij eigenlijk als raadsleden wel eigenaar van het probleem. Want wij moeten wel kijken wat we daaraan kunnen doen. Dat is wel onze taak en opdracht. Vandaar dat ik die avond daar ook was. Om daar proberen handen en voet aan te geven.
Heer Lems.
Laat ik dan nuanceren. Waar het vooral om gaat is van welke leren kunnen we hier uittrekken. Dat dit soort situaties veel eerder bij ons komen. En direct bij het college terechtkomen.
Wethouder. Of mevrouw Staams nog? Nee? Wethouder.
Ja, dank voor de reacties die op de heer Lems zijn gegeven. Dan hoef ik dat niet meer te doen. Overigens, de laatste vraag die u stelt. Ik denk dat u daar de aangewezen persoon voor bent. Net als wij allemaal. De Jonker die gaf aan van, wordt het bij de bron aangepakt? En ik ben erg blij met de nuancerende opmerking die de heer Gruiter maakt. Er gaat heel veel goed. En ik sta vierkant achter onze serviceorganisatie. Alleen worden er daar, er gebeuren wel eens zaken waar je het niet mee eens bent. Nou, gelukkig leven wij in een land waar dat mogelijk is. Alleen als er inderdaad dit soort vraagstukken, dit soort knelgevallen boven tafel gaan komen, die bespreken we dus ook met elkaar. Dus wat we ook gaan doen, dat is, we hebben maandelijks ons driehoeksoverleg met de serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams en de gemeente. En dit onderwerp staat dus ook voor onze driehoeksoverleg van januari, staat dit ook geagendeerd. En mijn 17 collega's in de regio Zuid-Holland-Zuid kennende, zal dit op vele plaatsen plaatsvinden.
Oké. Voldoende hierover? Ja?
Nou, ik vind wel mooi wat er nu gebeurt. Want soms dan worden we wat wakker, om het zo maar te zeggen. Dit speelt namelijk al enige tijd. En er is bij Zuid-Holland-Zuid is er ook een soort werkgroepje opgericht. Dat zal jullie niet ontgaan zijn. Van een aantal mensen uit een aantal gemeenten. En wat lastig is, is dat wij soms ook niet te zien zijn in die bijeenkomsten. Er wordt, er gaat gelukkig heel veel goed, natuurlijk, maar er gaat ook een categorie niet goed. En dat heeft eigenlijk te maken met de manier zoals wij de regels hebben opgesteld, althans voor een groot gedeelte. En wellicht dat wij daarin wat bij kunnen gaan passen. We zijn met dat werkgroepje, gaan we dit jaar nog bij elkaar komen, om te kijken wat de probleemstelling die er nu is, dat betreft wel een richting. En daar kunnen we misschien wat in voorstellen, om te kijken van hoe kunnen we dat dan anders gaan doen. Maar daarin zijn wij met elkaar wel nodig, want het is een hele grote organisatie, waarbij als raden de lead hebben, de wethouders opdrachten geven. En dat is zo'n brei. Als er in mei wat omhoog popt, dan is het nu, dat zeggen ouders ook, dan is het nog niet bekend bij alle raden. Zo langzaam gaat dat. En dat maakt dat het ook heel lastig is. Dus daarom is het ook belangrijk dat wij op de bok blijven zitten om te horen waar die problemen over gaan. Want die problemen gaan eigenlijk over de manier zoals wij de organisatie eigenlijk opgetuigd hebben. En niet zozeer hoe de regelgeving in de landen allemaal zijn. En daar wil ik wel aandacht voor vragen dat aan ons dan, en dus ook aan mezelf, wij moeten luisteren, wij moeten erbij blijven, we moeten kijken naar oplossingen. En dan kan de wethouder niet alleen, in die zin wel, met de rest van de wethouders, want die zitten in het AB. Maar goed, wij moeten daar ook bij blijven, anders komt het namelijk echt niet goed aan. Die oproep wilde ik nog even.
Dank u wel. Ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is van de bespreking van dit onderwerp. Er ligt nog de gezamenlijke lijst van 11 december 2017. Wens iemand daar nog iets over te zeggen kwijt? Dat is niet het geval. Dan is daarmee deze lijst ook aan de orde geweest. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Het ziet er naar uit dat dit de laatste raadsvergadering is van dit jaar. Ik wil u hartelijk dank zeggen voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. En u alvast een hele goede kerstdagen, gezegende kerstdagen toewensen. En alvast een goed uiteinde en een goed begin. Dus we hopen elkaar op de nieuwjaarsreceptie. Op 4 januari. Ja, 4 januari hier in dit gebouw weer te ontmoeten. En hopen we dat in goede gezondheid dat mogen doen. De vergadering is gesloten. En ik spreek het ambtsgebed uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen.